Dames en heren, hartelijk welkom op de openbare commissievergadering van de commissie Samenleving. Ja, die meneer die is even wat aan het uitdelen omdat hij zo meteen gaat inspreken. We hebben een beetje een bijzondere avond vanavond, want er zijn twee commissies vanavond. Deze commissie Samenleving en er is nog een stuk commissie Wonen en Ruimte wat behandeld moet worden. En het streven is er in ieder geval naar om deze commissie uiterlijk 9 uur te laten eindigen. Dus ik doe een beroep op u allemaal om constructief en vlot de commissie te doen. Er zijn twee presentaties en er zijn twee insprekers. Mijn vraag nu is of we de agenda die zo voor ligt, of we die kunnen vaststellen. Als dat zo is, dan hebben we dat bij deze gedaan. Als eerste is er een presentatie van mevrouw Schuiling, vestigingsmanager UWV Werkbedrijf over de Waaijong. En ik wil wethouder Jumelet even de gelegenheid geven om kort in te leiden waar het over gaat.
Dank u wel, voorzitter. Regelmatig heb ik als portefeuillehouder sociale zaken werkoverleg ook met mevrouw Schuiling. Zoals gezegd, de vestigingsmanager UWV Werkbedrijf hier in Emmen. Enige tijd geleden hadden we het ook over de Waaijong. En dat gaat over een toch wel heel belangrijke doelgroep. Waar de gemeente ook steeds meer zometeen, als het gaat ook over de decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeente, ook verantwoordelijkheid voor gaat krijgen. Ik taal ervan de wet werken naar vermogen. Nou, dat is denk ik in het centrum op dit moment van alle belangstelling. In ieder geval heeft het ertoe geleid dat ik ook mocht kennis nemen van een filmpje. En naar aanleiding daarvan, van dat werkoverleg, hebben we besloten om ook u daarvan in kennis te stellen. Om u kennis te laten maken met de doelgroep de Waaijong, zo het nog niet bekend is. In ieder geval dat bekend te maken aan een bredere groep, in ieder geval ook aan de gemeenteraad. En na het filmpje zou in ieder geval de gelegenheid zijn om nog even iets toe te lichten voor mevrouw Schuiling. Om u in ieder geval op een goed kennisniveau te brengen als het gaat ook in de toekomst te spreken over de Waaijong. Dus wat dat betreft, dat is mijn inleiding en zometeen zal mevrouw Schuiling aanschuiven.
Goed, dan is het nu tijd voor een filmpje.
Ik heb een verstandelijke beperking wat mij belemmert bij werken. En ik heb ook een psychische vervelende achtergrond. En daarom ben ik een wat jonger.
Ik heb een hersentumor. En dat is het eigenlijk wel.
Mijn beperking is dat ik niet in de groepen kan zitten.
Mijn handicap is autisme.
Ik heb PDD-NOS en vermoedelijk ADHD.
Ik heb een oogaandoening.
Ik heb reuma.
Ik heb een lager IQ dan anderen.
Ik heb een verstandig handicap.
Mijn beperking is in een rolstoel.
Ik ben slechtziend.
Ik heb fibromyalgie, dat is een chronische pijn- en energiebeperking.
Ik ben geboren met een zuurstofgebrek. Daardoor heb ik een hersenbeschadiging opgelopen. En ben ik nu licht spastisch.
Wat verwacht ik van het project? Nou, dat we met z'n allen gewoon een hele mooie tv-spot gaan maken. En ja, dat we ook echt de boodschap over kunnen brengen.
Voor jullie willen we eigenlijk een campagne gaan maken waarin jullie kunnen laten zien dat jullie ook heel veel kunnen. Bijvoorbeeld dat we met jullie een tv-spotje gaan maken. En het tv-spotje gaan jullie zelf helemaal bedenken.
Nou, we laten wat dingen zien en dan gaan we gewoon samen over praten. Gaan we aan jullie vragen van, nou, wat denk je wat er wordt verteld in het filmpje of wat vind je van dit filmpje?
Video's vind je op ikkan.nl.
We hebben net even wat inspiratie gedaan met de reclame. En moet zeggen, er zijn wel wat ideeën.
In Amsterdam of?
Maar ja, dat blijft nog een geheim voor deze camera.
Na 5 maanden kregen de dokters te zien op een foto dat mijn lever en mijn nieren het niet meer deden.
Dat hadden jullie bedacht, toch?
Ja.
Ik heb er de kracht niet voor en dan zei hij, maar ik wel.
Ja. Mijn beperking is dat ik heel moeilijk kan leren.
En dan maak je een plakje worst van Gerard Joling.
Ja. Ik wil graag Gerard Joling zien in het tv-spotje.
Oké. Okay.
Ja, dat is wel grappig, want dat is ook iets van jou eigenlijk wat
meer... Nou, hier begin je met een receptie.
En een achtergrondje wat steeds
wat verandert.
Wat verandert.
Ja. Ik ben Sigelin Geffrey en ik ben 21 jaar en ik heb suikerziekte type 2.
Mijn beperking is dat ik mijn netvlies afneemt en daardoor draag ik altijd buiten en met vuillicht zonnebril en daarnaast heb ik nog 5 tot 10% gezichtsvermogen.
En dan zegt iedereen tegelijkertijd, ik kan en wat kun jij zeggen?
Ik heb DCD en dat is een motorische ziekte.
Het is eigenlijk het idee dat we een, met z'n allen eigenlijk een soort van stellage gaan vormgeven waarop de tekst staat, ik kan laten zien wat ik kan, die ook op het eind... in beeld komt.
Er worden soms ook gewoon gedachtensprongen gemaakt waarvan je denkt, jij, daar was ik echt zelf never nooit opgekomen. Dus dat maakt het wel echt heel erg leuk.
Ja, die komt hier.
Oké, dan is het feest organiseren.
Dat is de basis van het idee.
Oh, dat je jullie stappen ziet zetten op een plaat.
Ja.
En dat je dan die plaat zo kan
ja. Ze dachten dat ik het broertje of zusje had van het syndroom van Marfan. En daar hebben ze allemaal lopen onderzoeken. Hebben ze geloof ik 3 jaar over gedaan. Voordat het eindelijk uitkwam dat ik dat niet heb. Dus nu hebben ze ondanks zeer bloed afgenomen om te kijken wat ik dan wel heb.
Runderen, schapen of wat dan ook, dat eten vegetariërs dus niet.
En dit hebben we ook in de studio gemaakt. Dan hebben we blauw geschilderd. Dan hebben we een mooie wolk opgeschilderd.
Ah, oké. Okay. Dus in feite loop je zo over de televisie.
Ja, dat is de bedoeling.
Dat is het idee.
Ja.
Nou, dit is een hartstikke leuk idee.
Als het goed is, hoor je jezelf nu toch?
Ja. En je kan hier natuurlijk gewoon...
Dag. En zo hoor je me heel hard.
Wat ik kan doen is iemands lengte. Want daar weet je dan al of iemand lang of kort.
Ik was heel erg verrast over het idee waar ze mee kwamen. Ik vond het ontzettend leuk. En ik vind... Ik vind ze allemaal ontzettend leuk gewoon, ja.
Nou ja, wat interessant is dat je, watgene wat je normaal doet, daar heb je natuurlijk altijd een mening over en bemoei je altijd mee. Dat is eigenlijk, komen er steeds meer achter dat hoe meer wij dat loslaten, hoe beter het gaat. En daar komt wel dan iets bij wat ook te maken heeft met de hele campagne, is dat ze ook veel meer kunnen dan wij eigenlijk denken.
Wat had jouw groep dan bedacht?
Die hadden bedacht dat ze een plexiglas plaat hadden. En dan zag je allemaal mensen erop lopen met gekleurde voetafdrukken.
Dan hoeven ze eigenlijk alleen maar te zorgen dat ze geen uniform hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld een kok en een ober.
En dan vervolgens het feest losbarst. Want dat is de reden waarom wij dat hebben laten zien.
Maar we blijven niet bij het idee 1.
Ja.
Dat die voetstappen.
Ja.
Ik ben vanmorgen in de functie ingedeeld als regie. Dus ik ben vandaag... bij alle groepjes aan het kijken wat hun ideeën zijn.
Hoe is het met je eigen ideeën gegaan voor die commercial?
Goed, ik wou rappen. Dus ik hoop dat al die anderen het ook wel goed vinden en dat ik het toch nog mag doorzetten. Want dat wil ik heel graag doen.
Ik ben deze dag echt verrast. Verrast door de energie, van de enthousiasme en de ideeën.
Maria die weet even niet. Dat is wel heel raar van het begin van de dag. Dan moet je alles een beetje laten gebeuren. Ja, waar je net stond met je voor.
Gewoon grote stap, ja.
En de workshop, waar moeten we ongeveer...
Kun je weer het kader meenemen, zeg maar, van het hout? Of wil je gewoon alleen op dat gas focussen?
Ja, dat moet jij beslissen.
Ja, ik zou het alleen als gast doen.
Kijk, die is zo scherp. Ja. En dan ga ik even naar boven. En dan ga ik er ook heen lopen.
Laten we eens een keer oefenen.
Is mijn voeten wil nu?
Ja, en de achtergrond is onscherp. Precies zoals ik het wil hebben.
Ja.
Zo laat staan.
Heel goed.
We wisten eigenlijk zelf ook niet zo goed waar we in stapten. En we zijn begonnen met die 19 jongeren waar we nu mee bezig zijn. Om ze dus zelf eigenlijk alles te laten te doen.
De krip moet in het midden komen van de studio.
Ja.
Maar meer naar achteren van de studio. Ik vond dat iedereen goed bezig was. Ook wist wat hij moest doen. En dat ze zich ook goed hebben geconcentreerd op de dag. Want het was voor hun ook een lang traject. Maar dat verliep allemaal goed. Had jij Sylvia al gezien?
Ja, we hebben nu net al spullen binnengebracht.
Oké, is goed. Maar dan weet ik
het. Ik denk wel dat we ze gesterkt hebben in het gevoel dat het er niet om gaat wat ze niet kunnen. Maar dat de focus moet liggen op wat ze wel kunnen.
Wat me het allermeeste verbaasd heeft, is het geduld van de andere jongen. Je ziet dat ze op een of andere manier hebben ze een groot gevoel voor empathie of zo. En kunnen ze zich veel beter inleven in anderen, waardoor ze meer geduld hebben op leren brengen.
Vind je het spannend allemaal?
Nee. Dat is gewoon het duidelijke antwoord. Ik ben er nooit nerveus voor.
Regie klaar. Maria, camera aan. Actie.
Ja, we doen het nog een paar keer.
Ja, inderdaad,
het
rustig. En we zijn gestopt.
Hoewel er misschien een fysieke beperking is, dat niet betekent dat er mentale of psychische beperkingen zijn. Dat heeft me de ogen wel geopend. Maar ik moet niet de boel heel snel af willen maken. Dan komt er te veel stress op en dan stroomt het niet meer.
Want ik kom hier even niet meer uit. Het gaat niet om die emmer, maar het gaat even om de druppel die mijn emmer liet overlopen.
Ik weet nou wel in de gaten te krijgen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Wat er allemaal bij komt kijken, licht, geluid. Dat niet altijd alles in één keer wordt opgenomen. Dat er dingen misgaan. Van alles.
Als je vandaag ziet wat ze allemaal doen. Er zit er gewoon veel meer in dan dat jij met je preoccupeerde hoofd zeg maar, zou verwachten.
Het is gewoon verschrikkelijk dat er een soort stempel op mensen in het algemeen ligt. Weet je. Ik heb ook heel veel beperkingen en jij hebt ook heel veel beperkingen. En Johan heeft ook heel veel beperkingen, alleen wij zeggen dat niet.
Sommigen hadden we absoluut wel een terugval af en toe, een soort van moeilijk moment. Maar over het algemeen was ik hier heel erg onder de indruk van het plezier en een soort onbevangenheid. Er werd op geen enkele manier veroordelend naar elkaar gekeken. Of, terwijl er wel een heel groot verschil in beperkingsniveau was. Of ook in opleidingsniveau en zelfs ook in leeftijd. Maar ze hadden wel het gevoel dat er iets hun verenigde. En dat is altijd wel mooi of zo op een of andere manier.
En nou hoop ik nou ook dat er mooi de film klaar is en dat er van de buitenkant mensen, dat ze snappen wat ze beperkte mensen willen bereiken, want de mensen is een mens.
Dat is gewoon belangrijk voor de toekomst, dat heel veel van deze soort mensen worden aangenomen. Dat ze ook de kans krijgen om iets te laten zien. Dat is gewoon normale kinderen.
Als werkgever moet je gewoon kijken welke talenten zoek ik. En gewoon bij ieder individu kijken of die talenten aanwezig zijn. In plaats van je te focussen op welke beperking wil ik niet in mijn bedrijf of in mijn werkvloer.
Een baas wie je begrijpt, het geduld voor je heeft en gewoon een leuke werkplek kan bieden. Dat is echt ideaal. Ja. Maar probeer dan maar eens. Probeer maar eens een baas te vinden. This alphabet
town. Wil ik nu het woord geven aan mevrouw Schuiling.
Dag, velen van jullie heb ik op het werkplein al gezien, dus het is een heel nieuwe kennismaking, zou ik zeggen. Dit zijn representanten van de nieuwe doelgroep die straks in de nieuwe wet werken naar vermogen de verantwoordelijkheid worden van de gemeenten. Een deel van die jongeren die proberen wij nu naar werk te begeleiden En nou, ik moet zeggen, dat lukt ons aardig. En we hebben hier in de regio ook een groot netwerk opgebouwd van werkgevers die nu, nadat we aan brancheorganisaties dit filmpje hebben ook laten zien, toch wel zeggen van, goh, ja, nee, daar voelen wij ons maatschappelijk verantwoord. Die jongeren willen wij een kans geven. Maar omdat de waar jongeren, dat mag duidelijk zijn, niet bestaat. Het zijn allemaal verschillende mensen met verschillende beperkingen. Ik vind het wel heel treffend dat die jongeren zelf eigenlijk de oproep doen van, kijk niet naar wat we niet kunnen, maar kijk vooral naar wat we wel kunnen. En heel veel van die jongeren kunnen toch veel meer dan dat wij denken. Nou, dat liet ik aan de wethouder zien. En die zei, ja, eigenlijk wil ik dit ook wel aan iedereen binnen de gemeente laten zien. Dus vandaar dit filmpje. Ik heb nog wel even uitgezocht hoeveel waar jongeren er op dit moment een uitkering genieten in de gemeente Emmen. En daar ben ik eerlijk gezegd zelf ook wel heel erg van geschrokken. Want dat zijn 1580 mensen die een oude waarjongen uitkering ontvangen. En 121 mensen die nu een nieuwe waarjongen uitkering ontvangen. Want er is sinds vorig jaar een andere wetgeving op de waarjong. Dus die mensen is sowieso al, nou, onze medeburgers. De mensen waar ook, denk ik, jullie de verantwoordelijkheid voor hebben. Waar wij nu nog vanuit UWV Werkbedrijf heel veel werkzaamheden voor doen. Maar dat gaat natuurlijk ook altijd vanuit het werkplein, altijd in gemeenschappelijkheid. En ook altijd naar werkgevers die daarvoor openstaan. We hebben daar een grote expertise in opgebouwd. En ik zou het heel zonde vinden als die wet straks komt, die nieuwe wet, dat die expertise dan verloren zou gaan. Dus ik zou ook graag op een of andere manier gaan kijken van hoe we dat dan kunnen delen. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Maar nou is er nog een tweede deeltje film. En die duurt maar 20 seconden. Want dan zien we het eindresultaat van wat die jongeren die dag hebben gemaakt. Dus ik zou dat stukje nog heel graag even willen laten zien, want dan is het af.
Dat is goed. Misschien kunnen we het zo doen, ja? Want ik weet niet of er nog informatieve vragen vanuit de commissie zijn, om die eerst even te doen.
Is
en
goed.
Dan zeg maar als
en dan rij ik weg en dan het filmpje en dan hebben jullie totaal.
Precies, en ik wil u voorstellen echt alleen maar informatieve vragen te stellen, niet in discussie te gaan, want daar komt nog gelegenheid genoeg voor. Ik zie meneer Egger die iets wil vragen. Zijn er nog anderen? Mevrouw Lauwers? Verder niet. Oké, meneer Egger.
Ja, ik zal me aan uw opdracht houden, zoals altijd. U had het over dat u vrij veel mensen al plaatste bij bedrijven. Kunt u een percentage noemen van die 1580 en die 121, hoeveel dat ongeveer zijn?
Nou, volgens mij hebben we vorig jaar 150 jongeren aan het werk geholpen. En je moet je ook voorstellen dat van de oude waarjong, dat is natuurlijk heel lang het regime geweest, dat mensen een uitkering kregen en verder niet zo geprikkeld werden om te gaan werken. De nieuwe waarjongeren, ja, die stromen eigenlijk nog maar sinds vorig jaar binnen. En ja, ze zijn heel vaak schoolverlaters met toch nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we hebben wel heel veel in behandeling. We hebben ook sinds kort nou, de mogelijkheid om het, hoe heet dat nog meer? TDC. Dat bij de EMCO, daar
Trainingsdiagnosecentrum.
Daar plaatsen wij ook waar jongeren naartoe die daar geoefend worden en uitgeplaatst worden naar werkgevers. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat van die, dat altijd van ieder percentage instroom ongeveer maar 10% direct naar die arbeidsmarkt kan. En voor de rest heb je hele lange trajecten te gaan.
Kleine vervolgvraag. Ja. Die jongeren komen ook grotendeels van de praktijkschool.
Ja, maar een waar jongere status krijg je doordat je op je 18-jarige leeftijd niet in staat bent om datzelfde te verdienen als een gezonde soortgenoot. Nou, hele moeilijke wetstaal. Maar bij die oude groep, de groep oude waarjong zitten ook mensen van 55, 60, 65. Het zijn niet alleen jongeren.
Voldoende, meneer Egge? Oké. Okay. Mevrouw Lauwers?
Ik had precies dezelfde vraag als meneer Egge.
Ja. Oh.
Nou, mevrouw Van Dieren.
Vreselijk, ik heb geen vraag. Maar
als u het in één zin kan doen, dan mag
zin,
het.
In één zin.
In korte zin, hè?
Wat bijzonder om deze film te zien. Ik zou zeggen, neem die film mee naar de sollicitatiegesprekken. Dat zegt alles over deze jongelui. Fantastisch. Dank u wel.
Volgens mij spreekt u namens de hele commissie. Dus, nee, maar meestal in dit soort gevallen is dat wel zo. Dus dat is dan ook weer gerekend. Wethouder Jumelet, de uitsmijter, ja. Voordat de uitsmijter komt?
Nou, we hadden even afgesproken dat ik ook nog even zou attenderen op de bijeenkomst van morgen. Namelijk in het TDC, Trainingsdiagnosecentrum. Dat is gevestigd bij de EMCO. Waar we juist ook proberen om, waar deze doelgroep ook aan bod komt, juist mensen te bewegen om ook zich te laten scholen. Ook allerlei trajecten aan de orde zijn als het gaat om voor de arbeidsmarkt klaar te zijn. En morgen gaat het dus ook over de nieuwe wet werken naar vermogen. Is daar in ieder geval aan de orde en Regeerlingse zal onze presentatie geven. Het is op die locatie, dat wil ik even nog onder aandacht brengen. Dus vanuit de uitgenodigd ook daarbij aanwezig te zijn.
Dank u wel. En dan nu trommelgeroffel.
Kan ik beginnen? Dit is ons ding. Ook al ben ik gewoon schil en maak dat me soms down. We willen dingen doen, maar dat kan niet sociaal. Ik kan een baas mijn talenten laten zien. Want ik vind dat ik ook een plaats in deze maatschappij verdien. Ik kan laten zien wat ik kan. Ik kan laten zien wat ik kan.
Goed, dank u wel mevrouw Schuiling. Dan kunnen we doorgaan naar de volgende presentatie. Dat is over het haalbaarheidsonderzoek van het nieuw te bouwen zwembad. Dat is een co-productie tussen wethouder Aars en de heer Lasje. Wethouder, wilde u nog iets vooraf zeggen, kort?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben als college een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Dat is een uitvoering van een collegebesluit van 23 februari 2010... En in dat haalbaarheidsonderzoek hebben we gekeken van wat is er nodig om het nieuw zwembad te bouwen in Emmen als het Aquarenabad vervangen zou moeten worden. U weet allemaal dat er het mogelijk zou kunnen zijn dat op het complex waar nu het zwembad gevestigd is, er een plannen zijn van de Omalen om daar huisvesting voor voor zorg en wonen om daar te creëren. Dat zou betekenen dat het zwembad daar weg zou moeten. En we hebben een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een nieuwbouw van een zwembad op de Meerdijk. Omdat daar de sportvoorzieningen infrastructuur aanwezig is. Dat onderzoek is in eind vorig jaar afgerond. Dat hebben wij nog als college nog een keer terugverwezen, omdat we toch bij nader inzien ook zouden geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om er een buitenspelvoorziening aan toe te voegen. Dus een natte, hoe zeg je dat, gewoon water buiten, maar niet een zwembad, maar gewoon een watervoorziening buiten. Zodat het toch ook een zonneweide is en je toch kunt poedelen buiten en gebruik kunt maken van het zwembad. Dat is er nog aan toegevoegd en dat is het totale haalbaarheidsonderzoek is daarop gebaseerd. En ja, voorzitter, we willen graag van de gelegenheid gebruik maken om de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Het is informatief bedoeld. Het is niet van onze kant op dit moment de bedoeling om u te vragen wat u ervan vindt. U mag daar natuurlijk alles van vinden, mag ik ook allemaal zeggen. Maar wij leggen het niet voor in besluitvormende zin, maar meer in informatieve zin. En het is ook zo dat het besluit van het college op 1 maart van dit jaar is geweest, of op 11 maart van dit jaar, dat wij een opdracht hebben gegeven om de verdere haalbaarheid van het realisatie van het zwembad ook verder te onderzoeken, dus in financiële zin en in bouwkundige zin en in ruimtelijke zin. Dus dat is het vervolg. Maar de heer Lasje zal een presentatie houden waarin hij ingaat op de aspecten van het haalbaarheidsonderzoek.
Dank u wel, wethouder. Dan wil ik de heer Lasje uitnodigen om zijn presentatie te houden. Aan u het woord, meneer Lasje.
Te staan. Onze wethouder heeft al iets toegelicht. Ik ga door naar de volgende sheet, want ik kreeg ook van de voorzitter de opdracht niet om er doorheen te jassen, maar wel om tempo te maken. Dat zal ik doen, want jullie hebben nog een lange avond voor de boeg. U ziet staan, Aquarena is geopend 1985. Dan lijkt het 26 jaar oud, Maar we moeten niet vergeten dat een gedeelte van het Art Arena gebouwd is op de oude fundamenten van het vroegere zwembad. Dus een groot gedeelte van de accommodatie is eigenlijk al meer dan 48 jaar oud. En derhalve ook toe, eigenlijk af toe, einde van het economische levensduur. Dus daar moeten we zeker in de gedachten meenemen. Nou, de gemeente Emmen heeft een opdrachtformulering omschreven. Die luidt als volgt. Een analyse van de bestaande demografische situatie, de concurrentie van het verzorgingsgebied. Uiteraard doe je dat, want je wil graag weten wie je concurrenten zijn en wat je krachten zijn. Een analyse van trends en ontwikkelingen in het gebruik van zwembaden, landelijk en regionaal. Het opstellen van een functioneel en ruimtelijk samenhangend productconcept op basis van de toekomstige behoeften. Nou, dat is eigenlijk het essentiële, daar kom ik straks iets uitgebreider op terug. Een raming uiteraard van de investeringskosten, dat is echt elementair. En de mogelijkheid die als laatste toegevoegd is, wat onze wethouder al meldde, een mogelijke buitenvoorziening. Dan denken we niet, zoals mijn collega net zei, een waterkraan, maar echt een waterspeeltuin of in ieder geval een voorziening waar mensen toch wel wat kunnen spetteren of nog een baantje kunnen zwemmen. Het onderzoek bestaat altijd opgebouwd uit een externe analyse. Nou, we kijken natuurlijk naar in deze regio naar de demografische ontwikkelingen, de aanwezige concurrentie, de relevante beleidsontwikkelingen, CQ-uitgangspunten die ook vermeld staan in ons jaarplannen. De landelijke trends en ontwikkelingen zijn meegenomen. In de interne analyse is uiteraard gekeken naar de exploitatiegegevens van de huidige accommodatie. Hoe staan we ervoor? De huidige bezoekersgroepen en aantallen uiteraard. Gesprekken met leden van de projectgroep en vertegenwoordigers van verenigingen. Externe analyse. Demografische ontwikkelingen. We zijn aangehaakt bij de doelstelling van ons college om toch te gaan groeien tot ruim 113.000 inwoners. Dat was een tijd geleden iets meer. Daar is een beperking in aangebracht. Deze cijfers zijn meegenomen in de analyse voor het nieuw te bouwen zwembad. Dus deze uitgangspunten zijn geformuleerd om te komen tot straks een nieuw aantal bezoekers voor het nieuwe zwembad. Nou, de komende jaren zien we hier ontgroening en vergrijzing. Dat zien we nu al ontstaan in het huidige Art Arena. We hebben heel veel momenten dat senioren gebruik maken van ons bad. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dat geeft ook nieuwe kansen. En ook in de toekomst biedt dat extra mogelijkheden. Nou, concurrentieanalyse. Binnen een straal van 20 kilometer bevinden zich vier binnenbaden. U kent ze allemaal. Uiteraard is zwembad De Slagen in Schonebeek is een van onszelf. Dat geldt ook voor het Neptunusbad in Klazineveen. Maar dat geldt ook voor Park Sonduur. En Koevorden, en zoals u inmiddels heeft gelezen in de krant, hebben wij de exploitatie van Koevorden overgenomen. Dus wij bieden onze diensten aan de gemeente Koevorden om dat bad op onze manier te exploiteren. Nou, verder hebben wij in deze gemeente vier prachtige mooie openluchtzwembaden en drie zwemscholen. Om een beeld te schetsen wat we allemaal te bieden hebben op het gebied van zwembaden. Nou, relevante beleidsontwikkelingen. Uiteraard de ontwikkeling rondom het gebied Angerslowerdijk van Omalen, daar ga ik verder niet op in, heeft u net gehoord van onze wethouder. Het businesspark Meerdijk is al genoemd en het beleid met betrekking tot zwembaden, dan praat je over laagdrempeligheid hier in deze gemeente, betaalbare tarieven en dat is ook in de toekomst gewoon eigenlijk meegenomen in deze analyse. Nou, landelijke trends die u allemaal kent op het gebied van sport en bewegen is gezondheid, gezond leven, bewegen, erbij horen. Past ook een beetje in onze Drentse Olympische gedachte. Meedoen is belangrijk, niet alleen maar winnen, maar ook meedoen. Onthaasting en ontspanning zijn allemaal elementen die meespelen om ook een zwembad te gaan bezoeken. Mensen hebben de bereidheid tot reizen. Dat is landelijk gewoon bewezen uit, de cijfers van onze vrienden van Synargus die dit hebben voorbereid. Mensen zijn gewoon bereid tot reizen. Dus moeten ze nu reizen naar de huidige locatie of moeten ze gaan reizen naar een locatie op een nieuwe locatie. Dat is voor heel veel mensen is dat geen probleem. En daar staat weer gemeld vrije tijdsactiviteiten door senioren. En toch een heel belangrijke doelgroep voor nu, maar ook voor in de toekomst. De interne analyse, de functionaliteit, de huidige accommodatie, bij u allemaal bekend, neem ik aan, bestaat uit 1301 vierkante meter oppervlakte water. Geen kubus, maar oppervlakte. Dat bestaat uit een wedstrijdbad, een recreatiebad, een instructiebad, peuterbad, 80 meter glijbaan, whirlpools, horeca, zonneweide, kortom, eigenlijk wat je nodig hebt voor een zwembad. Gebouwd in de periode van 1985, is in deze accommodatie aanwezig. Waar we heel erg trots op zijn en waar ook Synargus nog op wees, dat is de accommodatie voldoet op dit moment nog steeds aan het keurmerk veilig en schoon. Dus het is bij ons goed vertoeven. En wij worden jaarlijks gemonitord voor dat keurmerk. En dat keurmerk dat waarborgt dat wij zaken procesmatig gewoon goed voor elkaar hebben. Daar zijn we heel erg trots op en ook blij mee. Wij bieden een breed aanbod van zwemactiviteiten. Dan praat je over aqua jogging, aqua gym, aqua dance, aqua kids, banen trekken, duiken. Ga maar door, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar we hebben een heel breed aanbod van zwemactiviteiten. Uiteraard maken ook heel veel verenigingen van ons zwembad gebruik. Er is een hoge score van klanttevredenheid. Hoe weten we dat? Wij meten in overleg met de Hogeschool Drenthe tweejaarlijks onze klanttevredenheid. Daar scoren we eigenlijk, mag bijna niet zeggen, daar scoren we een 8 op. Dat is heel goed voor toch een vrij oud zwembad, want het zwembad is wel gedateerd. Maar goed, daar komen we straks op terug. Lage triestelling, dat is een beleid van deze gemeente om mensen ook de kans te geven om daar veelvuldig gebruik van te maken. En als laatste, de bezoekersaantallen blijven redelijk constant. De SWOT-analyse, we hebben even een combinatie gemaakt, want het moest wat ingekort worden. Als je kijkt naar de SWOT-analyse, dan valt er iets heel bijzonders op. We hebben eigenlijk voor het huidige zwembad te veel wateroppervlak in relatie tot het aantal bezoekers. En toch zijn een aantal verenigingen, met name de Kikker, die hebben meer mogelijkheden om zich te ontplooien. In de huidige situatie zien we dat niet terug. En in de nieuwe situatie zult u straks zien dat we ook rekening houden met de wens van de grootste zwemvereniging. We hebben ongeveer in Aquarena 10 of 11 zwemverenigingen. Dat gaat van nul, niks om het lief, tot en met de duikvereniging, tot en met de grootste vereniging die daar toevallig achter in de zaal zit, de Kikker. De Kikker zit gewoon knel met uren. We zitten samen op primetime, niet ruzie te maken, maar af en toe wel eens te verdelen van, goh, wie maakt er nou gebruik van het bad? Wij moeten onze zwemlessen kwijt. Zij willen graag op dat soort tijden met hun kinderen ook in het bad gebruik maken van die zwemmogelijkheid. Nou, dat botst wel eens een keer. U zult straks zien dat we daar iets over bedacht hebben, of iets voorbedacht hebben. Een nieuwe voorziening zal ook een impuls geven aan de verhoging van het zwembadbezoek. Dus dat is ook landelijk gewoon bewezen. Synarx doet daar onderzoek naar en die geven eigenlijk aan, als je een nieuw zwembad bouwt, trekt dat altijd nieuw bezoek aan. Mensen zijn nieuwsgierig en als het dan goed bevalt, dan blijft ook die categorie heel lang hangen. Nou, als je dat even op een schemaatje zet, dan is de autonome ontwikkeling. Dat betekent eigenlijk, als je kijkt naar de bevolkingsgroei in de gemeente Emmen en dan met name in de kern, dan praat je ongeveer over een 7-8% stijging. Dan geeft dat tot gevolg dat je ongeveer 20.000 bezoekers in de komende jaren meer mag verwachten. De verenigingen en de instellingen, dan praat je ook over scholen, maar ook onder andere de Kikker. De Kikker heeft aangegeven, als je een goed productconcept neerzet, dan staan ze niet garant voor een verdubbeling van het aantal leden, maar dat is wel hun streven om het aantal leden van 250 misschien wel te gaan verhogen tot 500-600. Als we de mogelijkheden van extra water kunnen bieden. Instructieszwemmen hetzelfde. Wij kunnen meer capaciteit kwijt in de nieuwe situatie. Verschuiving van recreatief naar doelgroepen zullen we niet veel van merken. Dat blijft een beetje constant. En de ambitie als gevolg van een nieuw zwembad. En mensen zijn nieuwsgierig. Die willen daar gebruik van gaan maken. Het is een nieuwe uitdaging. Dat levert ongeveer, plus minus, er zijn toch schattingen 12.500 bezoekers op. Dan praat je over een totaaleffect van 55.000. Als je dat vertaalt richting de huidige bezoekersaantallen van ongeveer 285 en je telt daar 55 bij, dan kom je op jaarbasis straks uit. Over een aantal jaren heb je het maximale aantal bereikt van ongeveer 340, misschien 350.000 bezoekers. Daar hopen we gewoon op. En dat is dus mogelijk gezien die ontwikkelingen. Nou, centraal uitgangspunt voor de nieuwe zwemvoorziening is de ontwikkeling van een functioneel, recreatief en flexibel ingericht zwembad voor circa 340.000 bezoekers. En dan komt die waar sprake is van efficiënt gebruik. Klinkt altijd heel mooi, maar dat kunnen we ook aantonen door een andere keuze te maken dan in het huidige zwembad het geval is. De wateroppervlakte ziet u teruggaan van die 1301 vierkante meter naar 1132 vierkante meter. Dus we krijgen minder water. En als je dan dat vertaalt in de onderverdeling van de bassins, dan wordt dat een wedstrijdbad van 25 bij 17,9. Een zevenbaansbad. Dan moet er nog gesproken worden over de diepte. Het huidige zwembad, het huidige wedstrijdbad, heeft een diepte van van precies 2 meter naar 3,85 meter. Nou, hier kun je een discussie over voeren of je dat wel moet doen. Of dat wel naar die 3,85 moet, want al die kubus moet je ook verwarmen. We moeten dan wel over spreken met onder andere de duikvereniging. Maar goed, voor uw beeld, een Kikker, de zwembad of zwemvereniging de Kikker huurt bij ons heel veel uur. Een duikvereniging zit er eigenlijk maar, of twee duikverenigingen, twee keer een uur in op weekbasis. Ja, dan moet je de vraag stellen of je al dat water daarvoor moet verwarmen. Maar die discussie die moeten we later nog voeren. Een multifunctioneel bassin. Dan ziet u ook de lengte van 25 bij 15,4. Die is iets smaller. Daar is eigenlijk de voorwaarde dat het een beweegbare bodem krijgt. Zodat je hem op elk moment van de dag kunt instellen voor de doelgroep die op dat moment aanwezig is. Dat kunnen gehandicapten zijn, dus zowel geestelijk als lichamelijk, die nu ook bij ons zwemmen. Die hebben best wel heel veel moeite om in het huidige zwembad binnen te komen. Nou, als je die beweegbare bodem pakt en je zet hem op 10 centimeter, dan kun je ook makkelijk het water in. Kun je hem ook nog laten zakken. Maar goed, ik heb wel gehoord dat je daar voorzichtig mee moet zijn. En dat mensen niet onder zo'n bodem komen. Maar in ieder geval, die mogelijkheden zijn er wel om daarmee te spelen. Recreatie, niet te spelen om onder water te komen, maar in ieder geval met de diepte. Een recreatiebassin van ongeveer 200 vierkante meter, die is ook kleiner. En een kleuterbassin van 100 vierkante meter. En daar zeggen we steeds bij, we moeten dat eigenlijk gewoon separaat wegzetten. Dus als je ook kijkt, die eerste twee, het wedstrijdbad en het multifunctioneel bassin, dan moet je eigenlijk gaan scheiden met een glaswand, dat je niet last van elkaar hebt. Hier kun je dus, in deze situatie, aan de ene kant de zwemvereniging laten zwemmen met hun kinderen van 4 tot 7. En wij kunnen aan de andere kant maximaal met de kinderen de zwemlessen uitvoeren die we ook broodnodig hebben voor de omzet van ons zwembad. Nou, kleuterpeuterbassins zijn altijd voorwaarden die je moet hebben, want ouders willen altijd met kinderen komen zwemmen of een beetje, hoe noem je, pierenbadje-achtige activiteiten doen. Maar in ieder geval, dat moet je gewoon bieden in zo'n concept. Ik ben al een beetje daarbij langs gegaan, hoor, wat ik u nu vertel. Daar staat nog wel bij dat wedstrijdbassin. De tribune die heb je ook nodig, met een capaciteit van ongeveer 250 bezoekers. Binnenkort in het Zwembad Aquarena eind juni vindt het NK Sprint plaats. Dat wordt ook mede door onze vrienden van de Kikker georganiseerd. Die hebben ook goede contacten met de KNZB. Als wij 7 baans blijven, zoals we nu ook zijn met het huidige wedstrijdbad, dan ben je nog een interessante kandidaat voor de KNZB. Ga je terug naar 6 banen, dan zul je dit soort wedstrijden in Emmen nooit meer tegenkomen. Want dan zegt gewoon de KNZB, we hebben keuze genoeg. Kijk, we worden nooit een A-locatie. Dat is Eindhoven, dat wordt straks Rotterdam met het nieuwe zwembad. Wij zijn streven met dit bad een B-locatie te worden met ook een redelijke tribunecapaciteit. Nou, ook eind juni zal het instructiebad weer worden volgebouwd met aparte tribunes. Dan kunnen we daar ongeveer 1000 man, 1500 man kwijt. En dat geeft altijd een hele goede sfeer. Nou, die diepte van 2 meter heb ik u verteld. Dan zal ik hier sneller doorheen gaan. Multifunctioneel bassin, daar kun je alles mee doen. Beweegbare bodem. Nogmaals, dat geeft gewoon veel meer mogelijkheden om het zwembad op maat aan de klant aan te bieden.
Even de presentatie.
Oh, ik wou ze even bewaren tot na de tijd, goed. Want dan gaat het misschien allemaal door elkaar.
Dit multifunctionele bassin, omdat wij iets minder ruimte hebben in vierkante meter water, dit moet je ook handig combineren met een recreatiebad. En dan zal ik u het verschil laten zien in het volgende plaatje die u net al even zag. Hier ziet u twee exact dezelfde baden. Ze zijn toevallig wel vanuit een andere hoek gefotografeerd. Links ziet u gewoon eigenlijk, we zeggen wel eens, de slagerij waar je gewoon lessen kunt geven achter elkaar door. En rechts, dan ziet u hem in gebruik als een soort recreatiezwembad. En dat speel je met kleuren. En daar kun je ook op de perrons kun je wat verplaatsbare recreatieve voorzieningen neerzetten, zodat het ook interessant blijft voor die recreatiebezoeker. Nou, recreatiegedeelte, peuterbassin, wateroppervlakte 100 vierkante meter, natte en droge recreatieve elementen. Als u wel eens in Aquarena bent, dan ziet u van die prachtige mooie spuitpalen voor kindertjes. Nou, ze kunnen daar veel plezier van hebben. Die komen ook terug, is de bedoeling, in het nieuwe zwembad. Natte en droge elementen, recreatiebassin. Wateroppervlak van 200 vierkante meter, dat is ook kleiner. Alleen we willen wel graag de capaciteiten of de dingen die we nu aanbieden, de golfslag, de wildwaterkreek, die prachtige mooie whirlpools, wildwaterkreek, nogmaals, geur- en kruidenbaden, die moet je ook bieden. Mensen willen een keer wat ontspannend meemaken. Dus dan ga je lekker naar een kruidenbad, dan word je heerlijk ontspannen. Nou, die 80 meter lange glijbaan die we nu hebben, is eigenlijk wel een voorwaarde voor een succes van een zwembad. Want doe je het niet, dan blijven mensen gewoon weg. Nou, die verbinding tussen peuterbassin en recreatiebassin dient logisch, aantrekkelijk en altijd veilig te zijn. We moeten altijd waarborgen dat die kinderen op een veilige en verantwoorde manier bij ons kunnen blijven zwemmen. Nou, dan komt die. De financiële consequenties van een nieuwe zwemvoorziening. De investeringskostenraming. De totale kosten bedragen 18,2 miljoen. Daar is dus meegenomen een bijdrage van ongeveer 7,5 ton voor een buitenvoorziening. Die zit hierbij in. En die investeringskosten zijn gebaseerd op een volledig ingerichte voorziening. Dus daar zit alles op en aan. Met die glijbanen, met die whirlpools, met... Nou, ik zal het u laten zien. Hier komt het volgende plaatje. Hier ziet u niet een zwembad hoe het eruit komt te zien, maar wat je nodig hebt in het zwembad om het een zwembad te laten zijn. Dan ziet u een multifunctioneel bassin daar terugkomen. Daar links het wedstrijdbad met die tribunecapaciteit. Allemaal middels een soort wanden van elkaar gescheiden, dat het ook rustig voor een ieder te behappen is. En aan de rechterkant ziet u de dingen die ook nodig zijn om een zwembad te kunnen laten draaien. Dat is horeca, uiteraard een verenigingsruimte. Die moet ook met hun leden af en toe een keer een training kunnen bespreken of een wedstrijdbespreking kunnen doen. Kantoor, vergaderruimte en uiteraard opslag en ondersteunende ruimtes. En in zo'n zwembad heb je altijd natuurlijk techniek. Want ik denk dat velen wel eens van u bij ons zijn geweest in het zwembad beneden in de kelder. Als een aantal daar niet is geweest, bent u van harte uitgenomen om eens een keer te komen kijken. Dan kunnen we een keer laten zien wat daar beneden in die kelder allemaal gebeurt. Nou, dit heb je dus nodig. Dit is een productconcept. En als je dit er neerzet, dan kun je dus eigenlijk meer capaciteit kwijt dan in de huidige situatie. Want ons huidige instructiebad is eigenlijk te statisch. Daar kun je weinig mee. Het is een loos bad en als je het koppelt met een wedstrijdbad en een multifunctioneel bassin in combinatie met het recreatiebad, dan kun je al die baren tegelijkertijd voor verschillende groepen gebruiken. Nou, een nieuwe zwemvoorziening is gezien de huidige staat van Aquarena nodig, vinden wij. Maar goed, daar kunt u nog wat anders van vinden. Maar er is ook wel uit het onderzoek gebleken van dat men wel adviseert om hier terdege iets aan te gaan doen. Want die economische levensduur die komt toch aan het einde van het tijdperk binnenkort naderbij. Dan het verdere proces. Het college heeft inmiddels een opdracht gestrekt aan de afdeling sport. Aan ons dus om bezig te gaan met een definitief college- en raadvoorstel, maar waarbij we uiteraard afhankelijk zijn van de onderhandelingen die op dit moment plaatsvinden over het gebied rondom het huidige Aquarena. Dus als daar iets duidelijkheid over wordt verschaft, dan komen wij graag bij u terecht met een definitief voorstel. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lasje. Nog maar even voor alle duidelijkheid, het gaat nu echt om informatieve vragen die er eventueel zijn. Niet om discussies, want die gaan absoluut nog wel komen. Ga ik vanuit, ik zag in ieder geval meneer Egge en meneer Horstman en meneer Belsman, nog anderen, meneer Gert, verder niet. Meneer Egge was de eerste, dus aan u het woord.
Ja, meneer Lasje, neemt u mij niet kwalijk, de twee heer. Een andere situatie mag dat ook wel weer. Is er ook nog nagedacht om, ik heb vroeger ook vrij veel in het zwembad gezwommen, om 8 banen te creëren, om te kijken wat dat extra kost, want dat geeft toch wel iets meer mogelijkheden lijkt mij.
Daar is uiteraard naar gekeken. En als wij, als wij komen met een definitief raadsvoorstel, dan zult u nog wat opties kunnen bekijken waarbinnen je nog kunt kiezen. En dat betekent onder andere 8 baans, 7 baans, 5 baans, 2 meter diep, 3 meter 80 diep. Dus die varianten die komen nog in een definitief voorstel naar voren waarvan u nog iets kunt vinden.
Meneer Horstman.
Ja, ik had begrepen dat er eigenlijk ook extra water zou moeten komen om goed in te kunnen vullen voor de kikker, voor zwemmen. Het kan wedstrijdzwemmen zijn, kan zwemles zijn enzovoort. Wordt het bereikt door het multifunctionele bassin? Is dat de oplossing? Is dat een creatieve oplossing? Want dat zei u ook in uw presentatie dat ik daar nog op terug zou komen.
Ja, dat is hem. Sorry. Dat is de oplossing. Ja, dan heb je allebei beschikking over veel water. En dat ene bad kun je nog reguleren middels die beweegbare bodems. Zodat je voor de oudste jeugd, de jongste jeugd, verschillende variaties kunt bedenken in dieptes. Dat is de oplossing. En het geeft beide partijen de mogelijkheid om primetime vind ik een raar woord. Maar tussen 4 en 7 ook de kinderen van de kikker de mogelijkheid te geven om te komen zwemmen. Want het is nu wel eens zo dat die kinderen op een later tijdstip nog in het bad moeten vertoeven, wat niet altijd door de ouders wordt gewaardeerd, ook niet door de kikker. Maar goed, deze oplossing biedt een mogelijkheid om samen, naast elkaar, op een aantal momenten het bad te delen.
Dank u wel, meneer Belsma.
Ja, dank u. Ik had ook vragen, dus ik wacht de verschillende opties af. Het ging over 25 meter of 50 meter bad, omdat dat dus ook meer mogelijkheden geeft, maar het zal ongetwijfeld naar voren komen.
Dank u wel. En tot slot meneer Gert.
Ja, dank u voorzitter. Een tijdje geleden heeft er in de krant gestaan dat ook Park Sandur de zwembad op een gegeven moment gaat uitbreiden. En ik denk dat het vooral gaat over de recreatieve gedeelte. Gaat het elkaar ook bijten? Of is er misschien ook een idee om het recreatieve gedeelte van het zwemmen volledig bij Park Sandur te brengen en eventueel het andere gedeelte in het nieuwe zwembad.
Mevrouw De Aerts.
Ja, voorzitter, ik antwoord graag deze vraag, omdat dat toch een wat meer politiek ook ingekleurde vraag is. We hebben in 2010 wel contact gehad met Park Zandoer. Althans, Park Zandoer heeft met ons contact opgenomen over de mogelijkheid om ook te kijken of daar gezamenlijk wat zou kunnen worden gedaan. Wij hebben dat niet gedaan, omdat wij uit zijn gegaan van een nieuw gemeentelijk zwembad. Om meerdere redenen. Eén is dat wij een locatie op de Meerdijk als het meest geschikt zien. Omdat daar een bestaande infrastructuur is voor sport. Dat een meer centrale ligging heeft in de gemeente dan Park Zandoer. En twee is, als het gaat om wat u vraagt. Wij zien ook niet dat nu de recreatieve voorziening bij een bungalowpark strijdig is dan wel elkaar bijt met een recreatieve voorziening bij in het huidige Aquarena Park. En we verwachten ook dat het voor de toekomst niet strijdig met elkaar zal zijn. Ik denk dat Park Zandoer heeft ook een opgave voor haar klanten goed te bedienen. En wij hebben een opgave om de bevolking van Emmen in zijn algemeenheid goed te voorzien van en een goed zwembadwater in de zin van zwembadstrijd zwembadwater. En wij moeten ook een recreatieve voorziening kunnen bieden, ook voor de kleine beurs. Dat is ook een onderdeel van de beleidsdoelstelling van de gemeente.
Dank u wel, meneer Aerts. Meneer Egger, u heeft nog een extra...
Ja, heel kleintje. Dat kwam eigenlijk door collega Bijlsma. Die vroeg om de optie van 50 meter, maar die heb ik nergens gehoord. Is er ook nog een berekening dat er een optie van 50 meter komt, of is dat een illusie?
Meneer Lasje of wethouder?
Dat is een illusie. Wij gaan niet een 50 meter bad aanleggen. Laten we eerlijk zijn, dat is een zodanig beperktheid in gebruik. In de zin, het is niet beperkt in gebruik, maar voor de doelstellingen waarvoor die gebruikt zal worden. Het zal niet, dat heeft ook de heer Lasje gezegd in zijn presentatie, als je kijkt naar waar zitten de A-locaties.
Omwille van de tijd is mij het antwoord duidelijk hoor.
Nou, fijn. Dank u wel meneer Egger. Goed, dan sluiten we deze presentatie nu ook af. Onder dankzegging. Ja, goed, en dan kunnen we doorgaan. Dat vond ik een spreekrecht. En ik wil in eerste instantie meneer Timmerman van de VHD even kijken. Oh, daar is hij. Het woord geven. U krijgt 5 minuten om uw verhaal te doen. U heeft al wat rondgedeeld, hebben we gezien. Dus wat dat betreft is het een ondersteuning om dat ook te redden, ga ik vanuit. Aan u het woord.
Goed, dankjewel. In ieder geval, ik ben Herman Timmerman. Samen met Tony Vernommen, die is er niet bij aanwezig, nu niet. Zijn we regiocoördinatoren voor VHD. VHD staat voor Vereniging Veilig Drenthe, Hartveilig Drenthe. Die houdt zich bezig met de sms-alert op het gebied van een hartstilstand. Normaal gesproken doe ik een presentatie in anderhalf à twee uur. Nu moet ik het in 5 minuutjes doen. Dus ik heb het wat beknopt. Ik heb je allemaal wat informatie gegeven. En er staat in ieder geval bij, ik wil in ieder geval gaan proberen, samen met de gemeente, om te gaan proberen hier zo neer te zetten, dat wij de gemeente Emmen 6 minuten zone kunnen krijgen. Dat houdt in. Het aanrijdtijd van een ambulance in Nederland is algemeen 15 minuten. Als er een hartstilstand is, moet je zo snel mogelijk beginnen te reanimeren en een AED aan te sluiten. Als je daarmee begint binnen 6 minuten en een AED gebruikt, is de overlevingskans 50% tot 80%. Alleen daar ben je wel mensen voor nodig, burgerhulpverleners, die een AED kunnen gebruiken en kunnen bedienen en ook kunnen reanimeren. Wat zijn we daarvoor nodig? Zijn we die burgerhulpverleners zijn we nodig? Het zijn de burgers van de gemeente Emmen die kunnen reanimeren. Maar daar is geld voor nodig om de AED's ook aan de buitenkant van de gebouwen te krijgen. Ik heb op een bepaald moment aangegeven een heel stuk tekst. Nou, die voor u heeft liggen, maar als je het tweede blad erbij gaat pakken, dan zie je op een bepaald moment een beetje hoe het werkt. Het sms-alert. Het sms-alert is in het verleden opgebouwd uit het aansturen van sms'jes, 5 stuks, voor iemand die moet gaan reanimeren. Maar dat was binnen een kilometer. Als je binnen een kilometer wilt gaan kijken naar burgerhulpverleners, en vooral in een dun bevolkt gebied, is het heel erg moeilijk om daar mensen te krijgen. We hebben gezegd van we pakken daar 2 kilometer voor. Dat zie je namelijk ook weer terug. Je ziet op een bepaald moment het rode poppetje, slachtoffer, en er staan dan op een bepaald moment gele mensen omheen. Dat zijn de burgerhulpverleners. Die kunnen reanimeren. Die worden aangestuurd vanuit de meldkamer door middel van een sms. Daarna gaan er nog 5 of 8 sms'jes eruit. Die kunnen een AED bedienen. En waar een AED is aangemeld. In Emmen zijn er, nou pak hem erbij, even snel spieken, ik heb het nu alles in mijn hoofd. Zijn er 14 aangemeld die mee kunnen draaien in het sms-alert. Maar daar wordt weer gekeken van staan daar mensen omheen binnen een straal van 1 kilometer. Als je daar een straal van 500 meter pakt waarin het verleden was, zijn er weer te weinig mensen die daarin mee kunnen doen. Dan heb ik het volgende blad erbij gepakt. Dan ziet u allemaal heel gemeente Emmen, dan ziet u allemaal poppetjes staan. Dat zijn de burgerhulpverleners binnen de gemeente Emmen. En er zijn in totaal ongeveer 100 stuks. Als je dan ook weer kijkt daarop, dan zie je op een bepaald moment dat er in Schonebeek, dat daar heel veel mensen aanwezig zijn. Daar is een groep operationeel, via de EOP is dat gesteund. De EOP heeft daar de AED's gesteund, maar ook steunen die de opleiding voor de burgerhulpverleners. Als je dan ook weer terugkijkt weer in Wijdeveen, dan zie je weer hetzelfde verhaal, ook weer heel veel mensen die ook weer via de EOP gesteund worden. Ook weer om het voor elkaar te krijgen dat de mensen allemaal geholpen kunnen worden. In Emmen-Kopaskum zijn ze ook bezig, maar op een eigen groep zat van de EHBO-vereniging uit. Maar als je weer kijkt richting Weerdingen, Nieuw-Weerdingen, is helemaal niemand. En dat is in principe nog een, ja, een dunner bevolkt gebied dan in Emmen zelf. En als je het gezien hebt in Pak, zijn ook weer meer mensen erbij. Maar het is gewoon heel moeilijk om daar burgerhulpverleners te krijgen. Als we dan naar de volgende, laatste blad gaan kijken. Ik fiets er heel snel doorheen, maar... Gaat goed? Nou, dat is goed. Dan zie je een paar meer overal van die groene pinaasjes staan. Dat zijn AED's. Op de achterkant is dat. Ja, wat kaartje aan zit. Dat is het laatste blad. Of niet, of is het net andersom? Nou, dan heb ik het zelf andersom. Nou, goed. In ieder geval, dan zien we een paar meer in Emmen 2 AED's die aangemeld staan bij de AED-locator. Dus die kunnen meegenomen worden als er een hartstilstand is in het centrum van Emmen. In een straal weer van 1 kilometer. Maar als je dan kijkt naar Klazineveen, dan zie je op een bepaald moment maar 1 AED die daar is aangemeld. Er staan er dan nog een 7 of 8 stuks die binnen kamers hangen. Zelfs bij het zwembad. De sporthal hangt aan de binnenkant. Waarom niet aan de buitenkant van het gebouw, dat de bevolking daar gebruik van kan maken? Je kunt er een code op maken en een sleutel erbij. Kan altijd gebruikt worden. Als je ook weer terug ziet weer richting Schonebeek. Ik ga een beetje heen en weer. Maar in Schonebeek staan ook 2 aangemeld. Ook geschonken door de EOP. Ook beschikbaar. Maar als je dan weer terugkijkt weer naar Veenoord. Of naar Sampol. Staan er 2 bij die binnen kamers hangen. Daar kunnen we niks mee. Jammer genoeg. Als er een hartstilstand is. Door de regel gebeurt dat 's ochtends tussen 5 en 8. Is het gebouw dicht. Kunnen we geen gebruik maken van de AED. En daar kunnen we wel mensenlevens mee redden. Goed, dat was inmiddels snel, vlug, er doorheen gelopen. Ik hoop dat dat duidelijk is overgekomen.
Dat gaan we nu horen. Zijn er vanuit de commissie vragen naar meneer Timmerman? Even kijken. Mevrouw Vrolijk van de SP, verder niemand. Nou, op zich is het al heel duidelijk, want er is één iemand die een vraag aan u heeft. Mevrouw Vrolijk.
Ja, dat is meer belangstelling voor mijn dorp, want ik zie daar dus niks in Roswinkel. Maar ik weet toevallig wel dat ze daar zijn en dat daar een hele groep is die bereikbaar is. Maar ligt dat aan het feit dat het dan niet aan de buitenkant hangt?
Ik denk dat die groep is wel beschikbaar, maar die groep heeft zichzelf een groep gemaakt en die is niet aangemeld bij de AED-locator. En dat gaat vanuit de meldkamer gaat dat weg. Ik kan nog een beetje uitleggen hoe dat bij de meldkamer gaat. Er komt een melding binnen van 112. De centralist neemt het aan. Er wordt aangegeven van er is een hartstilstand, gaan er 2 ambulances worden weggestuurd. Nu tegenwoordig kunnen wij ook met dezelfde computer aansturing maken naar de burgerhulpverleners, waardoor de sms'jes eruit gaan. Maar als de mensen niet aangemeld zijn daarbij, krijgen ze niet een sms'je daarvoor. Maar ons doel is een klein beetje om toch te zien dat wij in ieder geval aan het voorblad weer terug te zien. Ik heb ook erop gezet van laten we samen gemeente Emmen 6 minuten zone maken. Of laten we zorgen dat de AED's open, dus beschikbaar zijn voor de bevolking van gemeente Emmen. Reanimatievrij. Nou, ik heb nog een kreet erbij van voorloper in Drenthe. Er is nog geen plaats in Drenthe die echt zware die 6 minuten zone heeft ingevoerd.
Goed, volgens mij was uw verhaal op zich al heel duidelijk.
Ja, maar ik wil het nog even meenemen.
Nee, maar volgens mij kan iedereen het lezen en u had ongeveer 5 minuten. Dus ja, ik moet een beetje streng zijn. Maar volgens mij is de essentie duidelijk, want u heeft 1 vraag gekregen. Dus,
maar ik wil daar nog een meegeven. Geef me in ieder geval de burgers een nieuwe kans.
Goed, helemaal goed.
Bedankt voor de tijd.
Ja, dank u wel, meneer Timmerman. Dus mensen van de commissie, geef de burger nieuwe kansen. Dan meneer Katoen namens Plaatsbelang Nieuw-Weerdingen. U heeft al een brief gehad van Plaatsbelang Nieuw-Weerdingen. En het gaat over de voetbalvelden. Meneer Katoen.
Ik sta hier een beetje in een dubbele rol vanavond als voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdingen en ook een klein beetje van Weerdingen, want Weerdingen zit in Nieuw-Weerdingen in vergadering met een andere wethouder van Emmen. Dus ik heb het even voor Weerdingen en Nieuw-Weerdingen op meegenomen om hier in te spreken. Wij hebben gezamenlijk dus Weerdingen en Nieuw-Weerdingen de raad een brief gestuurd tegen het inleveren van een voetbalveld. Waarom? Door deze in onze ogen botte bezuiniging zal 1 vereniging... zo zwaar in de problemen kunnen komen dat het voortbestaan wordt bedreigd. En 2 anderen zullen een dusdanige zware belasting moeten leggen op hun vrijwilligers. Dat ook daar gevreesd mag worden voor het zich terugtrekken van vrijwilligers om het trainen en spelen van de voetballers mogelijk te maken. Wij willen wel verlichting verplaatsen, bijplaatsen, wordt er vanuit de gemeente geopperd. Maar denkt diezelfde gemeente er wel aan dat dit weer hogere kosten voor de vereniging met zich meebrengt? Of betaalt de gemeente dit ook? In een antwoordbrief vanuit de gemeente wordt er over krimp gesproken. Ik hoorde net een voorganger van mij zeggen dat het inmiddels alweer een groei wordt. Die krimp is bij ons nog niet aanwezig. Wij hebben daar overleg over en het is mogelijk dat krimp ontstaat. Maar we hoeven die krimp ook niet over ons af te roepen door voorzieningen, voor met name voor de jeugd, af te breken. Zodat deze belangrijke groep voor de buitendorpen nog eerder het initiatief neemt om weg te trekken, omdat er toch niks te doen is in het dorp. Is dat bezuinigen of is dat de sociale leefbaarheid te wurgen en op die manier de mensen weg te jagen? Waardoor je geen natuurlijke krimp van de bevolking krijgt, maar een gestimuleerde krimp invoert. Ook vrijwilligers zullen gaan afhaken door een te zware belasting. Want denk er goed aan dat de sportverenigingen voor bijna 100% moeten draaien op hun inzet. En wanneer die inzet maar genoeg demotiveert door hun werk bijna onmogelijk te maken, doordat ze nog meer uren uit hun gezinsleven getrokken worden om hun clubje in leven te houden, dan stappen ze er vanzelf mee. Dat houdt dan weer in dat de clubs geen leden meer zullen aannemen en een zachte dood zullen sterven. Is dit nou de inzet van het college? En dat terwijl er andere mogelijkheden zijn om het onderhoud af te stoten naar de verenigingen zelf. Je kunt hier regels voor opstellen waar dit aan moet voldoen. En voor een trainingsveld is het voor de vereniging zeer goed mogelijk dit onderhoud zelf op te pakken. Het lijkt er echter op, uit gesprekken tussen de voetbalverenigingen en de gemeente Emmen, dat er gewoon helemaal niets bespreekbaar is, behalve het inleveren van een veld. Alle door de verenigingen aangedragen alternatieven worden zo van tafel geveegd. Het wordt zelfs niet duidelijk gemaakt wat nou de werkelijke kosten per veld zijn en wat het daadwerkelijk oplevert wanneer er 1 veld wordt ingeleverd. Voor Nieuw-Weerdingen is het helemaal moeilijk, omdat de gemeente daar dubbele huur voor de velden vangt, omdat er 2 voetbalclubs zou spelen. Wij als EOP hebben een brief gestuurd aan het college van burgemeesters en wethouders. En als antwoord krijgen wij een regelrechte kopie van een brief die aan de sportverenigingen is gericht, met een ander kenmerk erop en een andere aanhef. Waarom komen er geen duidelijke, heldere antwoorden vanuit de gemeente op de gestelde vragen en geen duidelijke motivering op hun aandrang tot het inleveren van een veld? Waarom veegt de gemeente alle alternatieve plannen van tafel? Alleen omdat de KNVB een formule heeft voor het aantal velden dat een vereniging zou moeten hebben, zonder hierbij te kijken of dit in de wedstrijd- en trainingsplanning wel te doen is? Of moeten de verenigingen dat zelf maar uitzoeken en kinderen van 1 jaar of 10 s'avonds om 10 uur nog laten trainen of voetballen? Ten eerste hoort de jeugd om die tijd niet meer op straat te zijn en hebben ze de volgende dag ook nog school. Hier wordt wel gevoelig overheen gestapt door de gemeente. Want dat is een probleem voor de vereniging en niet voor haar. Wij als EOP's staan op het standpunt dat de gemeente diep zal moeten investeren in kunstgrasvelden en energiezuinige wedstrijd- en trainingsverlichting om het eventueel inleveren van een veld dusdanig te kunnen compenseren dat de verenigingen toch nog op een normale manier hun ding kunnen doen. En weegt dat dan op tegen de bezuiniging die nu gerealiseerd moet worden? Of worden de kosten dan nog vele malen hoger? We weten het niet, omdat we de cijfers van de kosten nu en na de bezuiniging niet kennen en niet boven water kunnen krijgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gedeeltelijk afstoten van het onderhoud naar de verenigingen zelf vele malen voordeliger is. En ook nog de betrokkenheid van de vrijwilligers in de dorpen bij hun voorzieningen vele malen vergroot. In Nieuw-Weringen zijn hier al twee schoolvoorbeelden van, te weten de Mondenhal en het zwembad. Daar wordt het leeuwendeel van het onderhoud door vrijwilligers gedaan en op een zeer hoog niveau uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen wordt daar de hulp ingeroepen van de gemeente. En dat mag ook best, want de gemeente heeft daar ook nog wel een verplichting. Deze voorzieningen, dus de Mondenhal, het zwembad en ook de voetbalvelden, vervullen een primaire rol bij het in stand houden van de leefbaarheid van de dorpen. En is dit niet een van de pijlers onder het Remmen Revisited project, waar wij als EOP voor moeten vechten om dus de betrokkenheid van de bewoners erbij te krijgen? Niets is natuurlijk gemakkelijker dan een operatie uit te voeren door met een bijl een stuk ergens vanaf te kappen. Ik zie meer in het uitvoeren van een operatie met chirurgische precisie. En daar gaan dus eerst patiënt en chirurg om de tafel te zitten om te kijken wat het beste is en wat het beste resultaat geeft ook naar de toekomst toe. Het ligt natuurlijk voor de hand dat wanneer het weer economisch weer beter gaat en de verwachte krim toch minder slecht uitpakt dan je had gedacht, een eenmaal ingeleverd veld nooit meer terugkomt. Ook al heb je hem hard nodig. Ik wil hier dan ook namens de gezamenlijke EOP's Weringen en Nieuw-Weringen het verzoek neerleggen om een andere manier te vinden om de beoogde bezuinigingen gestalte te geven, of dusdanig zwaar vanuit de gemeente in de sportcomplexen te investeren, dat de toekomst gezekerd blijft. Ik hoop dan ook, en ik ga er gezien de belangrijkheid van sport voor de gemeenteraad vanuit, dat de raadsleden dit op willen pakken en de mogelijkheid scheppen waar mogelijk om deze kort door de bocht bezuiniging van tafel te krijgen. En dat is dan namelijk namens Weringen en Nieuw-Weringen.
Dank u wel. Zijn er vanuit de commissie vragen voor meneer Katoen? Mevrouw Lauwers zie ik. Verder niemand, mevrouw Lauwers.
Ja, dank u wel. U geeft net aan van er is wat postverkeer geweest vanuit college naar u toe. Zijn er ook gesprekken geweest en met wie zijn die gesprekken geweest? Zijn die naar tevredenheid geweest? Want daar ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, er zijn gesprekken geweest met de verenigingen. Van de verenigingen wordt aangegeven dat zijn eenrichtingsgesprekken. Inleveren, inleveren, inleveren. En alternatieven wordt niet naar geluisterd. De verenigingen hebben aangegeven, het onderhoud kunnen we zelf. En dat kunnen we op een hoog niveau. Daar kunnen we afspraken over maken. Daar kunnen we contracten over opstellen. Niets is mogelijk, alleen maar inleveren. En met die communicatie met de post heeft het mij gestoken dat een brief van EOP Nieuw-Weringen aan het college wordt beantwoord aan de sportvereniging. De vragen die wij hebben gesteld, die zijn er eigenlijk niet in beantwoord. En ik heb de brieven naast elkaar gelegd. Het zijn kopies. Er staat alleen een ander kenmerk boven en een andere aanhef. De ene is aan de voetbalvereniging en de andere is aan de EOP Nieuw-Weringen. En ja, dat bevreemdt mij.
Doen we, mevrouw Lauwers? Ja, oké. Okay. Dan bedankt meneer Katoen.
Voorzitter, zou ik daar nog wat over mogen zeggen? Want,
als u het kort kunt doen,
want je wordt namelijk een beeld opgeroepen waar ik mij volstrekt niet in herken. Als het gaat over, ik begrijp dat de heer Katuin inspreekt namens de twee verenigingen van plaatselijk belang. Ik hecht er toch aan om te benadrukken dat de contact of de gesprekspartners voor de afdeling sport zijn de voetbalverenigingen en niet de vereniging van plaatselijk belang. Dus daar is veelvuldig mee gesproken. Het is ook zelfs zo dat ik een gesprek heb gehad met de voetbalvereniging Weringen over het afstoten van één veld. Daar heb ik met hun uitvoerig over gesproken. Ook gekeken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld nog in een gedeelte van de velden waar nog wat ruimte is om daar nog een pupillenveld mogelijkwijs nog aan te leggen. Dus er is wel gekeken, en dat wil ik toch wel even heel nadrukkelijk hier gesteld hebben. Er is wel gekeken naar alternatieven. Het is echter wel zo dat op basis van de aantallen
leden die voetballen en de teams die voetballen er gewoon velden minder nodig zijn. En daar kunnen we nu met elkaar een hele discussie over voeren. Maar het onderzoek van de KNVB, en ik heb het hier bij mij, is daar heel helder in. Dat is ook met de clubs besproken. Daar is op gereageerd door de clubs. Dus wat dat betreft, het is een objectief verhaal van de KNVB. Geobjectiveerd en al. Dus wat dat betreft, daar is ook een besluitvorming van bij de begroting over is daarop gebaseerd. En wij ontkomen er af en toe niet aan om op basis van demografische ontwikkelingen soms andere keuzes te maken nu dan die in het verleden in de toekomst zijn gemaakt. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van ledenaantallen, de ontwikkeling van deelname aan sport enzovoorts. En het is allemaal heel vervelend, maar het is af en toe onafwendbaar. En dat is wel de realiteit van vandaag de dag. En ik kan me voorstellen dat het prettiger is om 11 uur met een voetbalwedstrijd te beginnen en om 3 uur op te houden. Maar soms is het zo'n beter inpasbaar om 10 uur te beginnen en om 4 uur op te houden. En dat voor de trainingscapaciteit hoeft dat geen enkel probleem te zijn. En ik ga ervan uit dat een voetbalvereniging zijn jeugd echt niet om 10 uur 's avonds laat voetballen, trainen. Maar dat hij gewoon op de middag zijn jeugd laat trainen. Dus ik denk dat dat beeld ook niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ik begrijp best dat u pleit voor de voetbalverenigingen in uw beide dorpen. Maar in het kader van het algemeen belang is datgene wat ik hier zeg ook heel nadrukkelijk aan de orde. En is ook heel nadrukkelijk besproken bij de voetbalverenigingen.
Goed, dit gezegd hebben, dan wil ik dit nu afronden. Omdat we niet een discussie hierover moeten voeren. Er zijn weer andere manieren voor. Meneer Katoen, dank u wel. Komen we bij de rondvraag. Wie vanuit de commissie heeft er iets voor de rondvraag? Niet? Dan gaan we door. Er zijn geen C-stukken, geen B-stukken en geen A-stukken. Komen bij de onderwerpen ter bespreking. Dat is er eentje. Dat is de brief van het college over de lokale educatieve agenda. Inclusief een bijlage. Dat is op verzoek van de Partij van de Arbeid. En misschien is het goed dat ik mevrouw Lauwers eerst even het woord geef om nog een toelichting, als dat nodig is, op de motivatie te geven. En dan proberen om het in één termijn te doen. Volgens mij moet dat ook wel lukken. En dan de wethouder wellicht nog de mogelijkheid te geven om te reageren. Maar gewoon in één termijn, volgens mij moet dat voldoende zijn. Geef ik in eerste instantie mevrouw Lauwers namens de Partij van de Arbeid het woord.
Dank u wel, voorzitter. De lokale educatieve agenda is voor de fractie van de Partij van de Arbeid te belangrijk om hem niet te bespreken. Wij zijn benieuwd naar wat de andere fracties ervan vinden. Het is wat ons betreft een heldere geschreven notitie, waarbij nadrukkelijk het jeugdbeleid wordt samengebracht met het onderwijsbeleid. En dat is heel wat waard. Vanuit de Raad zijn er in de afgelopen jaren meerdere signalen gekomen dat er integratie van beide beleidsterreinen zou moeten plaatsvinden. Met de totstandkoming van de lokale educatieve agenda is daaraan tegemoet gekomen. Er zijn wel een aantal punten van zorg benoemd, waaronder de zwakke scholen. Een aantal inhoudelijke onderwerpen is als speerpunt gekozen en er zijn duidelijke ambities geformuleerd. Vraag van de fractie is wel, hoe verhouden de ambities zich ten opzichte van het lokale en de landelijke bezuinigingen die in de toekomst om ons af gaan komen? Kan het ambitieniveau stand houden door die behoorlijke bezuinigingen? We zijn benieuwd naar de reacties van de andere partijen, maar we zijn ook benieuwd naar de reactie van de wethouder. Dank u wel.
De belangrijkste vraag is om het in stand te kunnen houden, de ambities in relatie met de bezuiniging. Dat is eigenlijk zeg maar de kern van uw betoog. Wie vanuit de commissie wil over dit onderwerp wat zeggen? Ik zie mevrouw Van Wieren. Volgens mij, ik denk bijna iedereen wel. Ik zie Wakker Emmen niet. Oh, toch. Goed, nou dan begin ik aan de rechterkant. Maar eens een keer bij de VVD, mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben het rapport gelezen en nu mogen we voor de derde keer dat het op de agenda staat ook bespreken en vragen stellen. Ik wou nu even niet iets zeggen over de bezuinigingen. Wij hadden wel wat andere vragen. Onder andere over wat in het stuk staat. Vooruitlopend op de wet is in juli 2010 een verkennende notitie verschenen. Alle kinderen een goede start. En daar staat ook dat dat deze notitie nog een beleidsmatige vertaling gaat krijgen. Nou, wij zijn nieuwsgierig wanneer dat plaats gaat vinden. Ook wordt melding gemaakt van de laaggeletterdheid bij ouders en dat er aandacht voor zal zijn. Dat vinden we een klein beetje een vage term, dus we zijn even nieuwsgierig hoe dat uitvoering gaat krijgen. Verder, wat wij hebben begrepen, is het streven om zoveel mogelijk problematiek van de jeugd in kaart te brengen. Om ook bij alle instanties te zorgen dat een indicatiestelling duidelijk kan zijn. Nou, dat juichen wij natuurlijk toe. En verder volgens mij hadden wij, kijk even naar mijn collega. Nee, tot zover. Dank u wel.
Oké. En dit gezegd hebben, wil ik toch nog even onder uw aandacht brengen. Dat er is een vraag gekomen vanuit de Partij van de Arbeid om daar toch ook in eerste instantie op te reageren. Want anders gaan we een vraaggesprek krijgen tussen commissie en de wethouder. En volgens mij was dit niet de bedoeling van te bespreken onderwerpen. Dus ik wil u verzoeken om in eerste instantie te reageren op hetgeen mevrouw Lauwers heeft gezegd. En als er nog hele dringende vragen zijn, die kunnen daarbij. Maar ik zou willen zeggen, eerst de beantwoording naar mevrouw Lauwers toe. Ik ga maar door, meneer Soelman. Prins Ouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik deel de mening van de Partij van de Arbeid. Ik had nog alleen een aanhand puntje erbij. Was er een rapportje van FNV Lokaal, dat schoot me te binnen. Dat in 2009 nog 660 voortijdige schoolverlaters waren. En 60 kinderen nog vastliepen in de hulpverlening. De doelstellingen in dit rapport lijken beter te gaan. Dus wat dat betreft is prima. Dus verder geen aanvulling.
Okay. Dank u wel. Meneer Douwstra, BGE.
Ja, dank u wel, voorzitter. BGE heeft de lokale educatieve agenda voor kennis aangenomen. Het is een belangrijk stuk met erg veel informatie over datgene wat er te doen is op het vlak van onderwijs en jeugd. En met name ook de verbinding. De Partij van de Arbeid heeft er ook al op gewezen. Belangrijk om die lijn door te zetten. Het is een prettig leesbaar stuk. De Raad gaat daar verder niet over. Maar ja, wat BGE betreft zul je inderdaad de ambities in dit geval toch ook vrij hoog moeten houden. Maar ja, niemand kan zeggen hoe de bezuinigingen uitpakken. Dus wat dat betreft zitten we met de Partij van de Arbeid op dezelfde lijn.
Dank u wel. Mevrouw Vrolijk, SP.
Ja, wij kunnen ons ook wel aansluiten bij de opmerking van mevrouw Lauwers. Met name natuurlijk de zorgleerlingen. Daar staat natuurlijk een hoop te wachten. Het intrekken van rugzakjes en dergelijke. En denk van ja, ik vind het prachtige ambities. Maar ik maak me ook zorgen hoe dat dan tot stand gaat komen. Ik miste ook in het stuk nog over de invulling van krimpgedeeltes. Dus een brede school is natuurlijk een niet fysiek iets. Maar misschien dat à la Zweeds model, dan gaan we weer modellen erin gooien. Of dat gewoon met wat meer dingen eromheen, dat scholen in krimpgebieden meer kans hebben.
Dank u wel. CDA, mevrouw Van Wieren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met uw welnemen. Wij hebben in de eerste plaats gekeken naar hoofdstuk 5. Daar gaat het over rollen, verantwoordelijkheden en resultaten. Dat betekent dat wij het vooral heel belangrijk vinden, afgezien van de vraag over bezuinigingen en het stuk hoe het tot stand gekomen is en wat er allemaal in staat. Maar wij vinden het vooral belangrijk om nu onder uw aandacht te brengen dat er in 2010 een wet is aangenomen, in augustus 2010, over goed onderwijs, goed bestuur, waarbij de verhoudingen en de rollen tussen een bestuur, een algemeen bestuur en het toezicht, de raad van toezicht binnen het onderwijs. Daar is een verschil in rolpatronen, dat moet uit elkaar. En wij maken ons als CDA-fractie zorgen over de opzet van het besturen in het openbaar onderwijs, waar die rollen nog niet verdeeld zijn, maar waarbij het bestuur, in dit geval het college van wethouders, burgemeester-wethouders en ook wij als raad, Dat is niet duidelijk hoe de rollen zijn. Dus wij willen heel graag van de wethouder horen, hoe gaat u om met de wet goed bestuur, goed onderwijs? Dank u wel.
Dit valt toch volgens mij een beetje buiten hetgeen wat gevraagd wordt. Dus ik hou het goed in de gaten. Even kijken naar mevrouw Lauwers. Mijn eigen naam is D66.
Ja, eerst het antwoord op de fractie van de PvdA. U weet dat het onderwijs bij D66 hoog op de ladder staat, dat wij dat enorm belangrijk vinden. En ik ben het met u eens dat wij ons ook zorgen maken omtrent het ambitieniveau. Het is fantastisch dat je hoge ambities hebt, maar hoe houdt dat zich stand ten aanzien van de bezuiniging? De wethouder heeft er al, ik heb er al een keer eerder naar gevraagd, heeft er al een pleidooi toen over gehouden, een verhaal over gehouden. Ik wil toch met uw goedkeuring toch nog even naar het stuk gaan. Wij zijn blij dat er eigenlijk 4 speerpunten gekozen zijn en dat er nu concreet aan gewerkt wordt. Wij zien heel vaak plannen voorbij komen waar eerst weer eens een plan opgesteld wordt enzovoort enzovoort. Hier wordt heel concreet naar 4 zaken: taalzorg, doorlopende leerlijnen en voortijdig schoolverlaten. Daar zijn we blij mee. Mijn vraag was nog even, en ik denk dat het toch een beest is dat we daar ook wel over mogen spreken, alhoewel u ons daarvoor waarschuwt. Dat aanvalsplan laaggeletterdheid, hoe kan ik dat zien ten aanzien van de zorg om taal? Daar zou ik toch nog graag even iets van willen vragen. En wij maken ons toch wel zorgen over de zorg. Hoe raar het ook klinkt. Passend onderwijs geïmplanteerd in het PO. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag met die 300 miljoen bezuinigingen. Hoe redden we dat? Wat wij missen in dit stuk, wat wel voorin staat, is de bijlage. Nou kom ik zelf uit het onderwijs en wat meer mensen. Maar hier staan heel veel afkortingen in die binnen mijn fractie ik allemaal uit moest leggen. En er staat wel keurig netjes bijlage 3 afkortingenlijst. Maar hij zit er helaas niet bij. Dus de volgende keer graag een bijlage erbij. Dank u wel. Bij het concept ligt hij wel, maar dit hele mooie gedrukte exemplaar zit hij helaas niet bij.
Waarschijnlijk is vanuitgaan dat u het concept zo goed in u hebt opgenomen dat het niet meer nodig was om in dit definitieve stuk.
Dat valt mij juist in, dank u.
Is een beetje flauw. Even vooral zeggen, het is geen B-stuk, maar een onderwerp ter bespreking. Dus neem dat even voor alle duidelijkheid, want anders gaan we die discussie weer krijgen. Meneer Lange, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Ik was de afkortingenlijst wel nodig en ik had hem er wel bij zitten, want op internet stond hij gewoon keurig toegevoegd. Wij begrijpen dat de PvdA het belangrijk vindt de leer te agenderen, maar volgens ons is er ook niet veel verschil van opvatting tussen de partijen, inderdaad, over de inhoud van de leer en het zoveel mogelijk ontzien van het onderwijs bij bezuinigingen. Vanzelfsprekend is Lef wel beducht voor de gevolgen van de landelijke bezuinigingen, omdat de kredietcrisis nog steeds betaald moet worden. Gemeentelijke bezuinigingen hebben we iets meer in de hand, omdat daarbij lokaal prioriteiten kunnen worden gesteld. Ik heb nog een veel groter verhaal, maar ik word en moest het ook kort houden.
En ik ga ervan uit dat LEA staat voor lokale educatieve agenda. Goed. Maar dus niet iedereen over de wereld heeft deze afkorting meegekregen. Meneer Hutt, ik ga namens ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik kan op zich vrij kort zijn, want wij onderschrijven de LEA, ik kort hem gewoon maar even af, tijdshalve, volledig. We vinden de ambities voor de langere termijn als mede de speerpunten heel goed gekozen en belangrijk voor onze gemeente. Daar waar een aantal zorghoeken duidelijk aanwezig zijn, hebben we denk ik de juiste keuzes gemaakt. Als het aan ons ligt, voorzitter, dan willen we graag op dit beleid doorgaan, ook als de bezuinigingen op ons afkomen. Dat betekent dus waarschijnlijk een hoop bestuursvaardigheid en creativiteit die we de komende tijd moeten ontwikkelen. Wij wensen het college en het ambtelijk apparaat er ook veel wijsheid bij om dit dreigende, zeg maar, te keren op een goede manier. Dus als het aan ons ligt, gaan we van harte zo door. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huttinga. Tot slot meneer Belsma, Wakker Emma.
Dank u, voorzitter. De lokale educatieve agenda, de meeste fracties, of eigenlijk alle fracties, die onderschrijven het belang daarvan. Mochten die ambities in gevaar komen als gevolg van gebrek aan financiële middelen, dat is Wakker Emma van mening, dan kunnen er wel op andere zaken bezuinigd worden. Dus dat als eerste reactie. En verder, wat wij ook van belang vinden, is de bibliotheek. Herinneren wij ons het rapport Hordijk en Hordijk van een enige tijd geleden. Waarin wordt gesteld dat vanwege de economische de crisis en bezuiniging van het Rijk, dat er niet direct ingegaan kan worden op de vraag van de bibliotheek voor een hogere subsidie. Zeer bijzonder. En we vinden dat hier ook zeker bij betrokken moet worden.
Dank u wel, meneer Belsma. Nou, er zijn toch wat een paar vragen ook naar de wethouder toe gaan. En ik wil het niet helemaal dicht timmeren. Dus ik wil de wethouder de gelegenheid hebben om toch een korte reactie te geven op wat vragen. En dan tot slot wil ik mevrouw Lauwers nog even het slotwoord geven. En dan ronden we het ook af. Volgens mij kan het ook zo.
Voorzitter, ik denk dat een aantal vragen gezamenlijk beantwoord kunnen worden. Even heel kort iets over het voortraject. Inderdaad is het jeugdbeleid wat 2 jaar terug is vastgesteld en wat een jaarlijks uitvoeringsprogramma kent. En de lokale educatieve agenda geïntegreerd in 1 jeugdagenda. Omdat lokaal jeugdbeleid en lokaal onderwijsbeleid natuurlijk alles met elkaar hebben te maken. Onderwijsveld is ook heel nadrukkelijk betrokken geweest bij de voorbereiding ervan en de 3 of de 4 thema's van doorgaande lijnen en voortijdig schoolverlaten mag je ook als 1 thema zien, is nadrukkelijk ook samen met het onderwijsveld gekozen. Waarbij het thema zorg, en dat is ook wat de Partij van de Arbeid aangeeft, een van de belangrijke thema's is in het geheel, omdat zorg aan leerlingen überhaupt een belangrijk thema is, maar omdat het ook allerlei relaties heeft met wat het in de toekomst op ons afkomt. Wat betreft het uitvoeringsprogramma, en het is goed dat u dat weet, is er inmiddels al een volgende concretiseringsslag heeft daarin plaatsgevonden. En dat is daarop al die verschillende acties die in het laatste gedeelte van de lokale educatieve agenda vindt, is inmiddels geconcretiseerd in die zin dat er heel duidelijk geformuleerd wordt in resultaatafspraken, waarbij ook 2 kolommen opgevoerd zijn. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wat is de verantwoordelijkheid van de schoolbestuur? Geef ik nadrukkelijk op deze wijze ook weer, omdat onder andere mevrouw Van Wieren daar ook naar heeft gevraagd, maar dat ook weer alles heeft te maken met de bezuinigingen die op ons afkomen. Daar een aantal dingen over gezegd, dat is dat wanneer we het over zorg hebben en over zorgleerlingen, dat natuurlijk een klein aantal is, gelukkig maar, van het totaal aantal leerlingen. De lokale educatieve agenda en de jeugdagenda gaat over de totale jeugd, over het geheel en alle maatregelen en alles wat je daarmee van plan bent te gaan doen. En zorg heeft betrekking op een klein gedeelte van de leerlingen, waar de schoolbesturen vanuit hun schoolbestuurlijke taak passend onderwijs met weliswaar ook die bezuinigingen op zich af zien komen, en wij vanuit de lokale taak de jeugdzorg. Wat het goede is aan de Emmense situatie, is dat er enorm veel commitment is om onderwijsveld en het lokale bestuur gezamenlijk ook die taak op te pakken. Want hoe je het ook bent of keert, passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg hebben natuurlijk wel ontzettend veel met elkaar te maken, omdat het heel vaak over dezelfde gezinnen en dezelfde kinderen gaat. Dus die afstemming op elkaar zal ook de komende jaren zeer zeker vorm moeten geven. Maar nadrukkelijk, ieders vanuit de eigen verantwoordelijkheid en ook vanuit de eigen deskundigheid, maar het moet wel in elkaar grijpen. Als je dan kijkt naar de wijze waarop het onderwijsveld en het lokale bestuur gezamenlijk de opdrachten oppakt, en waar deze lokale educatieve agenda ook de uitdrukking van is, dan heb ik er ook wel alle vertrouwen in. Hoewel ik niet wil ontkennen dat al die bezuinigingen natuurlijk ontzettend lastig zijn, maar ik er wel alle vertrouwen in heb dat we gezamenlijk met het onderwijsveld dat het hoofd kunnen bieden en stapsgewijs, want het komt niet allemaal in 1 keer op ons bord, maar stapsgewijs met elkaar kunnen nagaan wat betekent dat voor de scholen, wat betekent dat voor de docenten, wat betekent dat uiteindelijk voor de leerlingen en de kinderen, want daar moet het om gaan. Dat wat betreft de ambities en de bezuinigingen en de verschillende verantwoordelijkheden, ieders vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar commitment rondom de doelen die we gezamenlijk hebben en die u ook vertaald vindt in de lokale educatieve agenda. En dan met name dat hoofdstuk zorg verder concretiseren en verder gaan uitwerken. VVD heeft gevraagd naar de kadernota 0 tot 6-jarigen, invoering wet OKE wordt het ook wel genoemd. Er is op het moment een interne taskforce bezig om te kijken naar op welke wijze we in de toekomst dat traject, en dan hebben we het over 0 tot 6-jarigen, omdat dat stukje vroegschools daar ook bij betrokken wordt, om te kijken van hoe wij kinderopvang, putterspeelzaalwerk en de vroegschoolse voorziening, de groepen 1 en 2, hoe we in de totale gemeente daar een dermate goede vorm aan kunnen geven, dat we de doelstelling bereiken van als enigszins kan alle kinderen gebruik laten maken van een voorschoolse voorziening en alle doelgroepkinderen, en dat zijn kinderen met mogelijke ontwikkelingsachterstanden, gebruik te laten maken van een voorschoolse voorziening waar extra aandacht is en waar extra programma's zijn en ook wat extra menskracht. Op het moment wordt daaraan gewerkt. Het zou kunnen betekenen dat we ook tot een heel andere subsidieringssystematiek over moeten gaan, omdat putterspeelzaalwerk een rechtstreeks verantwoordelijkheid van de lokale overheid is en de kinderopvang een commerciële tak van sport is. En het is kunst om dat goed bij elkaar te brengen en op inhoud elkaar te vinden, zodat de kinderen van 0 tot 6 ook zo goed mogelijk worden bediend. Mevrouw Vrolijk vroeg iets over krimp. We zitten ook nadrukkelijk te denken aan het concept kindcentra, waarbij er op bepaalde locaties concentratie zou kunnen plaatsvinden, waarbij je opvang, onderwijs en opvoedingsondersteuning aan elkaar gekoppeld zou kunnen aanbieden. Maar dat zijn dus allemaal vernieuwende concepten waar wel nadrukkelijk over nagedacht wordt. En mogelijkerwijs ook de experimenten die het ministerie in de toekomst zal toestaan ook een mogelijkheid bieden om daar ook wat meer concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid, het aanvalsplan is opgesteld. Wat bij laaggeletterdheid van belang is, is dat je dat in al je beleidsterreinen integreert. Het is niet alleen een taalkwestie ten aanzien van de kinderen en de educatieve agenda, maar is ook iets waarbij je steeds na moet denken van hoe je met name die werving van laaggeletterden, hoe je dat voor elkaar krijgt. En daar kun je allerlei verschillende beroepskrachten die in aanraking komen met mensen die laaggeletterd zijn, kun je daarvoor gebruiken. En in het kader van het project Vanzelfsprekend, dat is het taalproject voor de 0 tot 4-jarigen die we samen met een aantal gemeenten uitvoeren, worden er bijvoorbeeld ook workshops aangeboden aan beroepskrachten om ook ouders te kunnen signaleren en ouders te kunnen werven en ze toe te leiden naar de cursussen en de workshops die door het Drenthe College worden gegeven en door ons bij het Drenthe College worden ingekocht. Voorzitter, ik denk dat dit het ongeveer was.
Dat dacht ik eigenlijk ook. Dank u wel, wethouder. Ten slotte, mevrouw Lauwers, voldoende zo? Of wilt u nog een korte opmerking?
Nee, voldoende zo. Ik wil er nog wel graag iets over zeggen. Bedankt voor de uitgebreide beantwoording door iedereen op de vragen of op de vraag die wij gesteld hebben. En we zijn blij om inderdaad toch te zien dat ondanks dat lokale educatieve agenda er alweer ligt, er alweer een concretiseringsslag gemaakt is. En daarvoor dank.
Dank u wel. Dan ronden we dit onderwerp ter bespreking nu af. Gaan we door naar de volgende, waarbij de zienswijze van de Raad gevraagd wordt in zaken de conceptbegroting 2012-2015 van de GGG Drenthe. Daar hoort een brief van het college bij en een conceptbrief namens het college aan de GGD. Volgens mij is het op zich duidelijk. Wethouder, wilt u nog iets aan toevoegen?
Ja, u zegt dat het op zich duidelijk is, dan heb ik ook niet zoveel eraan toe te voegen. Ik denk ook inderdaad dat het duidelijk is. En nou ja, wanneer er vragen zijn, dan horen we dat.
Wie vanuit de commissie wil hierop reageren? Even kijken. Volgens mij iedereen. Dan begin ik nu een keer aan de andere kant. Meneer Welsma namens Wakker Emma.
Dank u, voorzitter. Wakker Emma heeft kennis genomen van ontwerp beleidsbegroting GGD Drenthe 2012-2015 en de jaarrekening 2010. En ons is opgevallen dat wordt afgesloten met een positief resultaat van €642.000. En dit komt volgens de GGD doordat de GGD een risicoopslag berekent voor additionele taken. Wakker Emmer vraagt zich af hoe hoog deze risicoopslag is. En verder wordt aangegeven dat het wettelijk takenpakket onder druk staat. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Zijn de hoeveelheid toegekende taken te belastend voor de personele bezetting? Of krijgt men te veel taken in verhouding tot de financiële middelen? En ten zake de risico's die door de GGD worden aangevoerd, dat is een citaat, op dit moment zijn er nog twee risico's die aandacht vragen. Het eerste betreft de algemene reserve. Alhoewel het bestuur in het verleden de norm hiervan heeft verlaagd van 10% van de reguliere begroting naar 5%, zit deze reserve daar nog onder. Het bestuur beschouwt dat op dit moment als een aanvaardbaar risico. Het tweede risico gaat over de personele frictiekosten. Daar waar in het verleden de kosten hiervan bij de gemeente werden neergelegd, wil het GGD-bestuur deze eerst zelf proberen op te lossen. De vragen die wij daarover hebben zijn de volgende.
Wat is de reden dat de reserve nog onder de bijgestelde norm van 5% zit? Ze worden wel incidenten genoemd, maar dat dekt dat de hele lading. Is er enig zicht op hoe de GGD deze norm wel wil gaan halen? En het bestuur van de GGD beschouwt het als een aanvaardbaar risico. Maar wat zullen de gevolgen zijn als deze reserve op dit niveau blijft? Mochten er zich eventuele calamiteiten voordoen? Nou, tot zover is het mijn.
Dank u wel. Meneer Huttinga namens ChristenUnie.
Voorzitter, even aanhakend op wat de heer Bijlsma al zei. En dan wil ik me vooral even richten op het punt wat met name het bestuur een zorgpunt noemt. De ontwikkeling ten aanzien van de wettelijke taak, de financiële ontwikkeling. Ons valt op dat er een onbalans zit in de toerekening van de algemene kosten van de GGD ten aanzien van, als je even kijkt, pro rata naar de wettelijke en de additionele taken. En ja, dat, zoals wij het lezen, hebben wij daar bezwaar tegen. Want eigenlijk worden alle, of een aantal kosten te zwaar richting de wettelijke taken doorbelast, relatief. En dat, ja, dat zorgt voor een scheef beeld, waardoor je ons inziet tot een zorgelijke situatie komt.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Dat mag wethouder.
Kunt u verhelderen welke kosten naar welke taken worden toebedeeld?
Nou, als je materieel, personeel, noem maar op, al die zaken neemt, die zijn, als je kijkt naar de begrotingsposten van de wettelijke taken versus de additionele taken, pro rata zwaarder toegerekend aan de wettelijke taken dan aan de additionele taken. Waardoor het, ons inziens de schijn wordt gewekt dat de wettelijke taken sneller in gevaar komen. En daar hebben wij toch moeite mee. Dus die voorstelling van zaken. En daarom zouden wij niet op voorhand hier positief over willen oordelen.
Dank u wel, meneer Huttinga. Meneer Lange, Lef. Mevrouw Nijhoff.
Even een verduidelijkingsvraag. Jij hebt het over, wil je hier dan in feite mee zeggen, of wilt u hier in feite mee zeggen van dat dan de kosten binnen die organisatie voor het personeel daadwerkelijk bij de wettelijke taken eigenlijk altijd neer worden gelegd? Of in vele gevallen, laten we het zo zeggen.
Nuttig.
Zoals ik deze begroting heb gelezen, lijkt het alsof, althans die voorstelling wordt gegeven, alsof het grootste deel van de totale kosten van het bedrijf GGD worden neergelegd bij de wettelijke taken.
Dank u wel. Meneer Lange, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Wij delen ook de zorg over het onder druk staan van het basispakket en daarmee het in gevaar komen van het uitvoeren van het wettelijke minimum. Daarom achten wij het verstandig om te onderzoeken of de samenwerking met noordelijke zusterorganisaties soelaas biedt. Ook kunnen wij ons vinden in het idee van het volledig verzorgen door de GGZ van het pakket Integrale Jeugdgezondheidszorg.
Dank u wel, meneer Lange. Meneer Eggen namens Dezes.
Ja, ik zal het in tegenstelling wat ik altijd doe heel kort houden in dit geval. De vraag die de heer Huttinga stelde, dezelfde opmerking hadden wij. En graag verduidelijking daarover. Wij zijn op voorhand nog niet zo'n voorstander om het hele jeugdgezondheidszorg ook vanaf het nulde jaar, dus 0 tot 4, weg te halen bij ICARE. Dat is ook niet, dat wordt onderzocht. Wij vragen ons af of dat echt goedkoper kan. En ik vind dat je ICARE daarin ook duidelijk echt een rol moet laten spelen. Die moet je dan ook een andere offerte aan laten bieden. Ik weet dat het prematuur is wat ik zeg, maar die punten A en B, daar zijn we nog niet. Dat B-punt, om dat breder te zien, zoals mijn collega dat hiernaast ook zegt, daar kunnen we al mee invoelen, maar of je het weg moet halen bij ICARE hebben wij zeer onze vragen over. Voor de rest kunnen wij instemmen met wat hier staat.
Dank u wel, meneer Egge. Partij van de Arbeid, mevrouw Meulenbelt.
Dank u, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid kan zich vinden in de conceptbeleidsbegroting 2012-2015 zoals die voorligt. En ook zijn wij het eens met de bestemming van het jaarresultaat zoals geformuleerd in de nota. De jaarrekening biedt een klein positief resultaat op de wettelijke taken en wij delen de zorg van de GGD over dit onderdeel. Dit mede gezien de taakstelling van totaal 5% te realiseren bezuinigingen over de periode 2010-2015. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst van de GGD heeft de directeur destijds aangegeven mogelijkheden tot besparing te zien in samenwerking op bepaalde gebieden met de GGD Groningen en de GGD Friesland, zoals in punt B is genoemd. Ook wordt in voorliggend voorstel de mogelijkheid genoemd om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg voor de leeftijdsgroep 0 tot 19 jaar. En onze fractie staat hier op voorhand wel positief tegenover. Wij zien hierbij mogelijkheden om te komen tot een beleidsmatig meer flexibele jeugdgezondheidszorg. En ook is er dan geen overdrachtsmoment meer nodig op 4-jarige leeftijd van ICARE naar de GGD Drenthe. Voorkomen moet wel, en daar delen we de zorg van de vorige sprekers, geen kennis en expertise van ICARE op het gebied van deze leeftijdsgroep van 0 tot 4-jarigen verloren gaat. En daarom willen wij benadrukken dat de overdracht zorgvuldig moet gebeuren, zonder verlies van kennis en expertise, en dat zo mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen dienen te worden.
Dank u wel. Mevrouw Van Wieren namens CDA.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn. Er zijn al diverse opmerkingen gemaakt, maar ik kan u meedelen dat de CDA-fractie zich kan vinden in de ontwerpbegroting en conceptjaarrekening. En we hebben daar geen vragen over. Dank u wel.
En de brief dus ook.
En de brief ook.
Goed. Mevrouw Vrolijk, namens de SP.
We hebben verder geen toevoegingen bij wat er allemaal al gezegd is, want dat zat er allemaal al tussen.
Meneer Douwstra, BGE.
Dat geldt ook voor BGE.
Meneer Soelman, Drentse Ouderpartij.
Ik ben voorzitter hetzelfde. ChristenUnie of D66, Partij van Arbeid had al over die punt A. Dus dat was ook mijn vraag. Dus.
Dank u wel. VVD, mevrouw Nijhoff.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een hoop vragen zijn reeds gesteld. Een hoop vragen heb ik vanmiddag ook reeds op de afdeling beantwoord gekregen. Wat voor ons wel een punt is dat punt A, waarin gesteld wordt dat de GGD voorstelt om de zorg van ICARE over te nemen. Wat ik uit het gesprek van vanmiddag ook heb begrepen, is dat wij hier binnen het Emmerse geen GGD meer hebben. Of die gaat verhuizen naar het Assense, daar gaat men een nieuwbouw betrekken. Nou, ICARE hebben we hier in Emmen wel, is toch wel een stuk werkgelegenheid voor het Emmerse. Dus ik denk dat we ons nog wel eens even achter de oren moeten krabben van of we dat wel helemaal over willen laten gaan naar de GGD in Assen en hier zelf een stuk werkgelegenheid zullen verliezen. Dus tot zover.
Dank u wel, mevrouw Nijhoff. Wethouder Talens.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om vooraf even een aantal dingen te verduidelijken. En dat is dat in 2009, dacht ik, er door de 12 gemeenten via de VDG een brief is uitgegaan naar de GGD om 5% te bezuinigen. Dat is ook gelukt in de afgelopen tijd. En die 5% bezuiniging, daarvoor hebben we ook gezamenlijk als raad een besluit genomen om een bepaald scenario, scenario 1 heette dat toen, in stand te houden. En dat betekende dat wij een GGD willen, die we overigens met elkaar hebben als 12 gemeenten, want het is onze GGD, dat wij eraan hechten dat die basistaken, dat die uitgevoerd worden op de wijze zoals de wet die ook van ons vraagt. En wanneer u in het stuk verwoord ziet dat dat onder druk staat, dan ziet u dat ook in de jaarrekening 2010 terug. Want daar wordt 6.000, is daar een positief saldo. Dus dat betekent dat je ook precies maar kiet hebt gespeeld en niet meer dan dat. Dus daarmee geef je ook, kun je ook gewoon cijfermatig zien dat die wettelijke taken inderdaad onder druk staan. En dat het heel erg lastig zal zijn om verder te bezuinigen. Die verdere bezuinigingen zijn mogelijk wel haalbaar wanneer je kijkt naar de twee maatregelen die ook worden genoemd. En dat is een verdere samenwerking met Friesland en met Groningen. Dat is één. En het andere is om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg. Daar loopt op dit moment een onderzoek. Door de VDG is een opdracht uitgezet om te onderzoeken wat een integrale JGZ betekent en welke mogelijke besparingen dat zouden kunnen opleveren en waar die ondergebracht zou moeten worden. Daarbij is door de 12 wethouders op voorhand nadrukkelijk aangegeven dat niet leidraad mag zijn van die integrale JGZ komt of bij de GGD of in een nieuwe entiteit, want dat zou ook nog best kunnen, of we blijven bij ICARE. Dat ligt nog helemaal open. Het onderzoek moet uitwijzen wat daarin een verstandige keuze zou zijn.
dat het besparingen met zich meebrengt, daarvan kunnen we overtuigd zijn. Los van inhoudelijke voordelen dat je geen overdrachtsmomenten meer hebt, maar ook als we kijken bijvoorbeeld naar onze eigen CEG, waar NICARE mensen werkzaam zijn en waar GGD mensen werkzaam zijn, dan zou het beste zo kunnen zijn dat wanneer je dat binnen één entiteit hebt omgebracht, dat je daar efficiëntievoordelen zou kunnen halen en ook zeker dus financiële besparingen. Dat wat betreft de integrale JGZ. Ik denk dat het verstandig is om dat onderzoek rustig af te wachten wat daaruit komt en ook daarna te besluiten van waar een integrale JGZ ondergebracht zou kunnen worden. Even terug naar het wettelijke basistakenpakket en het onder druk staan wat betreft de financiën. Er is een aantal jaren terug door bestuur van de toenmalig bestuur van de GGD heel nadrukkelijk een onderscheid gemaakt, ook in financiële huishouding, tussen wettelijke basistaken en additionele taken. Dat is ook logisch. Die wettelijke basistaken worden voor alle 12 gemeenten uitgevoerd. Die additionele taken, dat zijn gewoon opdrachten van gemeenten of anderen die extra inkomsten genereren. Maar waar uiteraard ook een veel grotere risico aan zit, omdat je niet van jaar tot jaar diezelfde activiteiten hoeft uit te voeren, omdat dat van jaar tot jaar kan afhangen van de opdrachten die je her en der binnenhaalt. Dat brengt een groter risico met zich mee en daarom is er ook afgesproken om een bepaald risicoplafond te hebben om dat mee af te dekken. Dat risicoplafond is nog niet helemaal bereikt. Zou dat wel bereikt zijn en je zou op die additionele taken nog veel meer voordeel halen, dan zou dat op enig moment kunnen terugvloeien naar de 12 gemeenten. Maar daar zullen dan in de toekomst andere besluiten over genomen moeten worden. Dus ik denk dat het heel goed is om ook qua financiële huishouding, wettelijk basistakenpakket en additionele taken uit elkaar te houden. En ik denk dat daarmee ook de opmerkingen van een aantal fracties zijn beantwoord, dat de kostentoerekening ook gewoon te maken heeft met de activiteiten die je binnen deze twee pakketten uitvoert. Nou, dat het uitvoeren van additionele taken een goede aanvulling is, dat kun je ook zien aan het matig saldo over 2010. En nogmaals, in de nota reserve en voorzieningen zijn daar een aantal posten die onder andere met huisvesting hebben te maken, die het noodzaken om daar nog die 6 ton op een of andere manier onder te brengen. Wat betreft de GGD, de huisvesting van de GGD zal geconcentreerd worden in Assen. Dat is een besluit die al eerder is genomen. Daar nogmaals, 12 gemeenten hebben 1 GGD en die gaat gehuisvest worden in Assen. Daar doet het VVD geeft aan van verhuizen en werkplekken. Ja, misschien als je het op Emmens niveau bekijkt, maar niet wanneer je het op Drents niveau bekijkt.
Zou ik hier even op mogen reageren? Ik heb gezegd, zo heb ik het niet, dacht ik niet verwoord, althans is niet mijn bedoeling geweest. Wat ik hier heb gezegd is dat werkplekken bij ICARE verloren gaan.
En daarvan hebben we gezegd, want er is een onderzoek gaande waarbij vooraf is gesteld dat het helemaal open moet blijven waar de JGZ uiteindelijk terechtkomt. Ik zou me kunnen voorstellen dat, en dat is maar even zou, stel dat de integrale JGZ bij de GGD terechtkomt, dan zul je uiteraard voor de taken van 0 tot 4 menskracht nodig zijn. Dat kan immers niet anders, want je krijgt er dan een hele categorie kinderen bij waar je ook je zorgen voor hebt. Nou, hoe dat dan nou precies uitpakt en wat het in het kader van werkgelegenheid zou kunnen betekenen, dat zal dan waarschijnlijk ook in het onderzoek wel moeten blijken. Maar ik denk dat het goed is om wanneer die feiten allemaal op tafel liggen, het onderzoek dus, dat je ook goed realiseert van wat betekent dat voor inkoop, waar kunnen we dan het beste recht, wat betekent de gemeenschappelijke regeling, hoe gaan we daar allemaal mee om. Dus er liggen best nog wel heel veel vraagstukken die nog beantwoord moeten worden voordat die integrale JGZ er ook feitelijk is. Ja.
Is er vanuit de commissie nog behoefte om in de tweede termijn nog iets te zeggen? Ik zie meneer Heutinga, meneer Egge en meneer Belsma verder niet. Oké, meneer Heutinga.
Voorzitter, naar de beantwoording van de wethouder hebben wij wel enig begrip voor de manier die gekozen wordt. Maar we vinden toch dat je daarmee iets te snel een beeld neerzet dat datgene wat je voor alle gemeenten doet, dat dat meteen in het gedrang komt, terwijl je hetzelfde personeel en hetzelfde materieel ook inzet voor de additionele taken. En de personeelscomponent bijvoorbeeld wordt alleen maar toegeschreven aan de wettelijke taken. En wij zouden dat willen bepleiten voor de toekomst, om daar kritisch als bestuur, u ook als namens de gemeente Emmen, daar heel kritisch op te zijn. Want op deze wijze kun je de gemeente sneller laten bijbetalen. Want je laat zien dat je krap zit op je wettelijke taken. En dan vraag je dus een hogere bijdrage, waardoor je je bezuinigingen als het ware makkelijker buiten de deur. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil graag de voorstelling zuiver houden en dat u daar heel alert op bent. Die boodschap wil ik u graag meegeven en dan kan ik hiermee verder akkoord gaan.
Dank u wel, meneer Hutte. Meneer Eggen namens D66.
Ja, mooier kan ik het niet zeggen. Ik heb alleen nog één opmerking. Dank voor de uitleg van de wethouder ten aanzien van het onderzoek naar 0 tot 19 jaar. Want hier staat wel heel expliciet in de stukken. Zij ramen een structurele kostenbesparing van 6 ton. Dus daar werd ik even op het verkeerde been gezet van. Zou dat dan daardoor, en daar hadden wij wat vragen over. Voor de rest kunnen we akkoord gaan.
Het is de verwachting dat een integrale JGZ in zijn totaliteit een bezuiniging van 6 ton zou kunnen opleveren.
Oké, dank u wel. Tot slot meneer Belsma namens Wakker Emma.
Dank u voorzitter. De eerste contact met alle jeugdigen of de alle jongsten, dat loopt dan toch via de consultatiebureaus. En als ik het goed begrijp is ICARE daar verantwoordelijk voor. Dus lijkt me ook logisch dat het dan zo blijft.
Wethouder, wilt u daar nog op reageren? Deze opmerking van meneer Belsma.
Ja, ik kan er wel op reageren, maar dan moet ik zeggen dat niet zoveel uitmaakt dat je taken uitvoert. En die taken worden door mensen uitgevoerd en die worden bij een bepaalde organisatie ondergebracht. En dat kan op allerlei verschillende manieren.
Goed, mag ik de conclusie aangaan dat u als commissie zeg maar de gevraagde zienswijze, dus de brief van het college en de conceptbrief namens het college aan de GGD Drenthe, dat u die kunt onderschrijven? Ik zie niemand nee schudden, dus dan ga ik deze conclusie trekken. En kunnen we dit onderwerp afsluiten, komen we bij de notulen. Dan moet ik even naar mijn... Goed. Kan iemand mij even helpen hoeveel pagina's het zijn? Want dat maakt het mij iets makkelijker, want er is iets in onze communicatie niet... Goed, pagina 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Nou, dan zijn deze bij deze vastgesteld. Dank u wel. Actuele mededeling vanuit het college en presidium, die zijn er niet. Nog één keer, wethouder Jumelet heeft het al gezegd, de bijeenkomst morgenavond bij de EMCO over de wet werk naar vermogen, waarbij u allen wordt uitgenodigd. U had nog wat?
Ja.
Oh jee, dat heeft u niet aangekondigd. Nou dat, kort.
Volgens mij doe ik dat nooit, tenminste als er wat te melden is uit het college. Maar goed, prima, u houdt graag in de hand, voorzitter. Nou, dat is ook goed, maar heel kort, want er komt een brief naar de raad toe waar het gaat over het besluitvormingsproces CQ. We hebben een aantal keer gesproken over CQ. Ik heb al aangegeven dat we met CQ in gesprek zijn. Daarvan wordt u ook in ieder geval op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Ik vond het wel erg belangrijk om dat u ook nog even mondeling toe te lichten. Gezien de tijd verwijs ik naar de brief. Het mogen duidelijk zijn dat er stappen worden gemaakt. En ik stel voor dat u de brief gewoon maar leest. En aan u om daar verder met ons over te willen spreken. En het tweede is, voorzitter. U hebt berichten gehoord over het CWK. Even een cultuurmoment. Helaas is het zo dat er roetschade is in het CWK. CWK is gesloten, helaas. Dat zal waarschijnlijk tot begin juli moeten duren om alles ook schoon te maken. Maar het is in ieder geval duidelijk dat dat een vervelende situatie is. Wordt hier wel hard gewerkt om het te herstellen, maar dan bent u ook daarvan op de hoogte.
Dank u wel, wethouder. Dan hebben we nog twee ingekomen stukken. Is er een fractie die een stuk op de agenda wil zetten voor de volgende keer?
Nou, ik wil iets vragen, als dat mag, voorzitter. Naar aanleiding van de opmerking van wethouder Jumelet over CQ, zou ik willen vragen of dat mogelijk is dat de brief voor de volgende commissie op de agenda geplaatst zou kunnen worden.
Oké, dat gaat via het presidium.
Ja.
We zullen uw vraag meenemen. Ja, voor zover dat kan. Oké, dank u wel. Is er een fractie die een ingekomen stuk op de agenda wil zetten voor de volgende keer. Dat is niet het geval. Overige ingekomen stukken zijn er niet. Dan is het toch bijna 9:50. En kom ik toe aan de sluiting onder dankzegging voor uw aanwezigheid en inbreng. En sluit ik de commissie samenleving. En gaan we over naar de commissie wonen en ruimte.
Ja, goed. Ik wil het wel doen, maar dan...
Ik was niet goed bij vandaag, sorry Jan.
Nee, maar het is toch goed gekomen. Ja, ja.
Ik wil het wel doen, hoor.
Ja,
nee, nee. Ik blijf wel zitten, maar dan kan ik over
de eerder. Ja. Mislukt, hè? Mislukt, ja, hè? Ja, absoluut niet later dan 9 uur.
Hallo, maar dat komt van die armlas. Ja, dat is ook nog eens compacter.
Ja, ik ga hem dat even doen.
Maar in ieder geval, misschien vind ik het wel zo.
Ben jij in alle liefde doen, hoor.